I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah, Jesus lifted me. I'm on my way to heaven, shouting victory. I'm on my way to heaven, shouting victory. I'm on my way to heaven, shouting victory. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free.
Wel, goedemorgen, vrienden. Het is een mooie morgen en het is een goede tijd om hier te zijn.
I'm happy to be alive.
Ik ben gelukkig om vanmorgen in leven te zijn. En hier weer met de gemeente te zijn.
Er
zijn zoveel dingen die in zo'n korte tijd kunnen gebeuren. En we weten niet op welke tijd wij ter verantwoording zullen worden opgeroepen bij de grote terechtzitting. En we willen te allen tijden gereed zijn, zodat we vrede kunnen hebben. En ik ben zeer dankbaar, zoals ik zei. Natuurlijk was ik hier zondagavond en sprak tot de mensen. Ik predikte zondagavond. En ik wil broeder Robertson bedanken en alle die opbelden dat ze van die boodschap op zondagavond genoten hadden. We hebben alle dingen. En dus, soms, ik dacht er niet aan te zullen gaan spreken, alleen maar om te komen, maar ik keek naar broeder Neville en zijn keel daar onderin leek wel op een hommel. En ik dacht, arme broeder, als hij vanavond een beroep op mij doet, zal ik hem zeker helpen of alles doen wat ik kan, omdat ik weet wat dat is. Als je vermoeid en hees bent en je hebt hier morgen hard gepredikt, en dus sprak ik voor hem op zondagavond. En dus zijn wij... Ik dank u zeer. Nu, er zijn, naar men zegt, veel verzoeken om gebed. En laten we dus gewoon eerst aan hen, aan al deze verzoeken, denken. Laten we onze hoofden nu buigen. Onze hemelse Vader, er is geschreven dat wij uw samenkomsten zouden binnengaan met dankzegging in onze harten. En onze verzoeken bekendmaken in de vergaderingen der heiligen. En wij hebben er vele deze morgen, zoveel, dat wij niet weten hoe ze onder uw aandacht te brengen, maar u kent ze. En er zijn er vele waarvan niet gesproken werd, u kent die ook. Dus bidden wij met ons hele hart, zoals wij verleden zondagavond deden voor zuster Shepherd of broeder Shepherd's kind. Daar, toen daar in de zou terugkomen, de Heilige Geest zei, ze heeft geen polio, ze zal in orde zijn. Wat een voldoening hebben wij als we van u horen. Nu we vragen vanmorgen dat u deze verzoeken voor ziekte, voor het diep bedroefde huis, voor de geliefde en alles wat gesproken is, Vader, wil toestaan. Wij bidden dat u elk een zult gedenken en ik bied u mijn gebed en het gebed van deze mensen aan die tezamen vergaderd zijn en aan u worden opgezonden in de naam van Jezus Christus. Hoor ons, Vader, bidden wij. Amen.
I want to thank each and every one of you all for your prayers for me while...
Ik wil ieder van u bedanken voor al uw gebeden voor mij, terwijl ik, u weet dat ik een kleine explosie had daar op de schietbaan. En Satan probeerde mij te doden. En natuurlijk kon hij het niet doen, God was nog niet klaar met mij. Wel, hij kan het gewoon niet doen, totdat het allemaal voorbij is. Als God klaar is, dan ben ik klaar. Maar ik, mijn goede vriend, broeder Wood, die daar zit, het zijn slechts de barmhartigheden van God, anders zou hij mij slechts van hieronder en niet hierboven hebben gevonden. Het was ongeveer een explosie van 5 of 6 ton, zo vlak bij mijn gezin. Het gezicht, het heeft me totaal niet gedeerd, zie. Het schramde alleen mijn gezicht een beetje, maar het is nu allemaal voorbij. Er is daar alleen maar een plekje overgebleven. Dus wil ik broeder en zuster Dow hier, broeder Brown en zo, bedanken, die, wat ik uit een telefoongesprek begreep, een groepje mensen verzamelde en voor mij gebeden hebben. En dat doet je iets. Weet u, je bidt voor anderen en zo. En als je dan ontdekt dat iemand voor jou bidt, als je het nodig hebt, betekent dat heel wat. En ik weet dat velen van u niet opbelden of zoiets, maar dat u het eveneens deed. En het betekent heel wat voor ons. En dat is de reden dat het mij niet verwonde. God liet mij in orde zijn. En dus ben ik zeer dankbaar. Nu... Ik heb enkele aankondigingen, net voordat wij deze kleine opdragen. Vanavond is er dienst in de tabernakel. En u alle die hier naar de tabernakel komt, kom regelrecht naar de dienst. En dus ik zal vanavond voor broeder Ruddle hier aan de hoofdweg spreken, een van onze bezoekende broeders. Verder wil ik, zodra ik terug ben, als ik nog een avond heb, naar broeder Junie Jackson gaan. En dan zijn we aan die broeder te Sellersburg een avond verschuldigd. En dus willen we ook hem gaan ontmoeten, de broeder Gins in Utica, in deze avonden inpassen als wij kunnen. Deze week vertrek ik naar Green Bay, Wisconsin, zoals u weet, naar de regionale conferentie van de volle evangelie zakenlieden. En volgende zondag ben ik in die middelbare school waar ik de laatste keer was. Ik ben de naam van die aula van die middelbare school vergeten. Hoe is hij?
Mather?
Stephen Mather. Ja, in orde. Aula van de middelbare school. En dan maandag ben ik in een conferentie waar ik de laatste keer de discussie met de Vereniging van Predikers in Chicago had. We zijn in die plaats voor een afscheidssamenkomst van broeder Joseph Bosé, die naar Tanganyika gaat. Tanganyika, geloof ik dat hij het noemt. In Kenia, in Durban en zo verder. Afspraken makend voor mijn aanstaande samenkomsten in de herfst. In Afrika en door Zuid-Afrika. En dan vragen wij u ons in gebed te gedenken in deze samenkomsten. Dan keren wij terug. Nu, ik weet niet of ik tijd heb om nog een dag in de tabernakel te zijn of niet. Voordat wij dan naar North Carolina gaan. En dan vervolgens naar South Carolina. En dan helemaal naar Cow Palace. En Los Angeles in Southgate. En daar hoop ik naartoe te gaan en de heer Weatherby te ontmoeten, degene die het geweer maakte waarin de patroon ontplofte. Hij had de loop niet ruim genoeg uitgeboord, waardoor de patroon teruggeslagen werd in plaats van er naar voren uit te gaan. Het was een oud geweer en ik had het juist naar hem toegezonden en hij had het toen uitgeboord en er een ander soort geweer van gemaakt. En ik deed de patroon erin en stond op om te schieten en wel het blies het geweer 45 meter rondom me heen en het smolt in mijn hand. De loop kwam er terecht op de 45 meter lijn, de grendel vloog helemaal terug achter het hertenhok, 35 meter achter mij en metaalscherven vlogen in het rond en sloegen de bast van de bomen en van alles. Dat was vlak bij mijn oog, ongeveer 2,5 centimeter, waar het ontplofte. En dat geweer kan zelf een druk van 69 pond doorstaan zonder te ontploffen. Dus je kunt zich wel voorstellen hoeveel druk erop stond om dat te doen. En bedenk dat als het zo ontploft, het mijn hoofd en schouders ook zou hebben kunnen wegblazen, ziet u. Maar het was de Heere die daar stond. Hij liet zelfs niet toe dat het mij raakte. Het schramde mij alleen over mijn gezicht en een metaalsplintertje ging naar binnen aan de overkant van mijn oog, maakte een ring om mijn ogen, dus dat raakte het mijn gezichtsvermogen niet, waar de splinter naar binnen ging en een van de grote stukken ging die in de schedel ging, was vast blijven zitten, ging om het oog heen en kwam niet in mijn oog. Dus, oh my. Herinnert u zich dat ik niet lang geleden vertelde dat hij mij in de kamer ontmoette? En zei, vrees niet, want de nimmer falende tegenwoordigheid van Jezus Christus is altijd met u. Dat bewijst wel dat hij het is. En een dokter die in Louisville naar mijn oog keek, zei, zij schreven terug aan dokter Samadair hier, onze vriend, en zeiden, het enige wat ik kan zeggen is dat de Heere daar die morgen bij zijn dienstknecht zat om hem te beschermen, anders zou hij zelfs geen hoofd en schouders hebben overgehouden. Dus hij was werkelijk goed voor mij en ik waardeer dat zeer. Het brengt mij wat dichterbij. Het maakt je altijd wat anders. En toen 2 of 3 dagen daarna, toen ik door zou gaan naar mijn samenkomst die op het programma voor Canada stond, belde de man mij op zonder hier iets over te weten en liet de samenkomst uitstellen, zie. Ik zou anders op weg daar naartoe zijn geweest als dat niet gebeurd was, zie. Ik belde toen terug en moet deze Canadese samenkomst in juli houden, de laatste weken van juli. Dan ga ik door naar Dawson Creek en dan naar Anchorage, Alaska, zo de Heere wil. Nu, voor geen van deze samenkomsten heb ik enige leiding om te gaan, geen enkele. Maar ik kan er niet aan denken hier de hele zomer te zitten, hier te zitten, terwijl de mensen overal sterven. Ik moet de zaden zaaien, waar het ook is. Het doet er niet toe wat er gebeurt, als het niet opkomt, als de vogelen des hemels het oppikken, als wat het ook is. Ik wil zaden zaaien omdat hij me iets gaf om te zaaien. Dus ga ik het zaad in ieder geval zaaien. Nu, wij hebben hier een tijd, nu veel mensen dopen, wat zij dopen noemen kleine baby's in het christelijk geloof. Wel, dat is goed. Als u dat doet, dat is aan u. Natuurlijk dopen zij hen niet echt. Zij sprenkelen alleen maar water op hen. Maar wat mij betreft, ik houd er gewoon van te blijven bij wat de Bijbel zegt te doen. Daarom, alleen wat het woord zegt, dat wil ik doen. Gewoon wat het ook zegt. En nu, ik Ik vind geen enkele plaats in de Bijbel. In het Oude Testament brachten zij hun kinderen voor een vleeselijke besnijdenis, de jongetjes, en de moeder offerde een offer voor reiniging, twee tortelduiven of een lam. Maar in het Nieuwe Testament is de enige plaats die ik kan vinden ter herdenking aan deze grote dienst van... Het was een opdrager. Zij brachten de kleuters tot Jezus en hij nam hen op in zijn armen en zegende hen. Dat deden de ouders van zijn dag. En zijn leven was een voorbeeld van wat wij moeten doen, zie. Deze dingen deed hij tot een voorbeeld. Nu, wij nemen gewoon de kleintjes en men brengt hen tot ons. En wij dragen hen gewoon aan God op en vragen God zegeningen over hen. En bidden een gebed van toewijding van de moeder en vader aan God als zij hun kind aanbieden. En dragen hen op in de naam van Jezus Christus, totdat zij oud genoeg zijn om gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus. En nu, hij zei dat wat we ook doen, in woord of daad, wij het alles moeten doen in de naam van Jezus Christus, dus zo wensen wij het te doen. En nu, terwijl de zuster zachtjes dit lied wil spelen, de zuster die wij hier hebben, breng ze binnen. En de moeders en vaders die deze kleine baby's hebben gekregen, die nog nooit aan de Heer zijn opgedragen, als u hen nu wilt brengen, terwijl de gemeente wel zachtjes nu voor hen zingen.
Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. I love these little fellows.
Ik hou van deze kleintjes. Er is iets met hen dat zo lieflijk is. Ik denk dat dit een uitgesproken Italiaan is. Is het niet? Goed. Italiaanse familie onlangs van een Italiaanse zuster vanuit Chicago zei dat dit een Italiaanse gezin is. Hoe heet hij? Jonathan David. Wat een prachtige naam. Jonathan David. Hij zei dat hij dacht dat hij een Italiaanse naam had. Dat hij... Hij wilde dat zijn baby een Bijbelse naam had. U weet, er was eens in de Bijbel een grote Italiaan met de naam van Cornelius. Weet u? En hij had een legerafdeling en hij was goed. Hij gaf aalmoezen aan de mensen. Toen hij die een heiden was, nochtans, u kent de geschiedenis, en op een dag kwam er een engel naar zijn huis. Die hem vertelde om een man te laten halen die het plan van God wist. En hij, u kent het verhaal. Wel, hij bracht deze mensen zo'n respect voor God bij, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op hem. Ik bid dat deze baby hetzelfde type mens zal zijn. Dezelfde man, Jonathan. Mooi. Mag ik hem even nemen? Kom hier, Jonathan. Oh, wat een suikerklontje voor dit gezin. Laten we onze hoofden buigen. Onze hemelse vader. Jaren zijn voorbij gegaan, zoals de geschiedenis die ik net aanhaalde, van een geweldig man, Cornelius genaamd, die een goed man was, rechtvaardig. Die aalmoezen betaalde en God lief had. En een engel van God kwam tot het huis van deze man. O God, wij geven vanmorgen kleine Jonathan David aan u. Ik bid hemelse vader, zoals ik hem uit de armen van zijn moeder en vader genomen heb, die hem opdragen aan u, offer ik dit gebed tot opdraging van dit kinderleven voor een leven in dienst aan u. Tot een zegen voor het huis. Tot een grote hulpsteen voor de gemeente. Sta het toe, vader. Ik geef kleine Jonathan David aan u in de naam van Jezus Christus. Amen. God geeft u genade en hulp om hem op te voeden in de vrezen van God. God zegene je, Jonathan. Nu deze, Mai, hij is tamelijk jong. Of is het een zij? Hé? Hey? Mai, nog een aankomende prediker, hoop ik. Hoe heet hij? Micha? Micha. Ik spreek vanmorgen over hem. Micha, Edward. Edward, dat is een mooie naam. Wel nu, mijn vrouw zou dit heel wat beter kunnen doen wat het vasthouden betreft. Omdat ik altijd bang ben dat ik hem breek wanneer ze zo klein zijn. Wat een lief klein ding. Die kleine oogjes kijken maar rond. Hij is zo klein. Hoe oud is hij? Een maand oud? Laten we onze hoofden buigen. Hemelse Vader, dit jonge echtpaar kwam weer naar voren om u het resultaat van hun huwelijk aan te bieden. In het leven hebt u ze gegeven om te worden opgevoed in de vrezen van God. Zegen deze kleine Micha. God, ik bid dat u hem een man wilt maken zoals Micha in de Bijbel. Sta het toe, Vader. Geef hem de zegeningen van God. Zegen zijn vader en moeder. En maak hem een inspiratie hier op aarde. Een grote hulpsteen voor de zaak van Christus. En verhoor ons nu, Vader. Ik presenteer u uit de armen van de vader en moeder, in de armen van God, kleine Micha Edward, in de naam van Jezus Christus. Amen. Mogen de Heer hem zegenen en u de vader en moeder zegenen om hem op te voeden in de vrezen van God. God zij met u. Oh, ik hou gewoon van die kleine makkers. Gewoon iedereen die... Elk is de mooiste baby ter wereld. Er hoeft gewoon geen... Toen ik de kleine Jozef thuis bracht, dat was eerlijk gezegd het lelijkste kereltje dat ik ooit heb gezien. Maar zijn moeder en ik dachten dat hij een schat was. Maar zo gaat dat, weet u. Dat is de... Wij vinden dat het alleen maar zo. Ik vraag me vanmorgen af, sommige van onze leden hier, er was een... Nu, dit oog heeft Belladonna in zich, dat heel wat benevelt. Maar zuster Nash vroeg omtrent broeder Nash. Ik vraag mij af of hij in orde is. Zijn ze hier? Of wel, ja, hij is hier. Prijs de Heer, broeder Nash. Dat is goed. Nu, zuster Edwards, is zij hier, of zuster Shepherd, die het kleine zieke meisje had. Het is nu in orde met haar, fijn. Ik kreeg het nieuws en ik wist het nog maar ongeveer 5 minuten of ik had mensen van buiten de stad voor een persoonlijk gesprek. Ik rende de kamer in en bad en ze zeiden dat het kind polio had gekregen, armen en benen verstijfden. En ik liep er snel in om te bidden en zei, ik zal komen na de samenkomst en vertelde Lois om terug te bellen en de dame te zeggen dat ik daar na kerktijd zou zijn als zij wilde dat ik zou komen. Mij op te bellen en toen ik in gebed ging, zei de geest, geen polio, ze zal in orde zijn. Ik kwam, wel, bij alle baden hier in de gemeente en dat maakt het vast. Ja, mevrouw. Prijs de Heer. Gebed verandert dingen. Amen. Zeg, hij is hier vanmorgen niet, is het wel, uw schoonzoon? Verleden zondag, de laatste keer dat ik hier predikte, zondag een week geleden, zat hier een jonge man. Ik bleef naar hem kijken, ik dacht, ik moet die knaap kennen. En ik kwam tot de ontdekking dat hij de zoon was van mijn oude schoolmakker, Jim Poole. Wel, wij groeiden tezamen op vanaf dat we kleine jongens waren. Hij is degene met wie ik dat jachtgeweer ongeluk had die keer, en toen later had hij er zelf een. En hij is een vriend van mij. Ik vertrouw dat ik die jongen tot Christus kan leiden. Ik had zoveel moeite met zijn vader en ik geloof dat ik hem toch binnen zal leiden. Ik hoop dat ik die jonge knaap kan. Hij had een... Ik bekeek hem goed. Hij zag eruit of hij een fijne, wat ik nu noem, maak deze opmerking niet tegen iemand anders, trilling van zijn geest, een goed gevoel had. Ik geloof dat het niet te veel moeite zou kosten om die jongen tot Christus te leiden. Dus laten we voor hem bidden, in orde. En broeder... Laat eens zien, iemand anders die ziek was of zoiets, waar ik probeer aan te denken. In ieder geval, bidden we voor allen, en als u soms een verzoek zendt, zodra ik dit heb, herinner u, mijn vrouw is ergens in het gebouw geloof ik, dus zij weet het. Zodra ik een verzoek krijg, ga ik regelrecht naar mijn studeerkamer voor gebed, en blijf daar totdat ik iets voel. Ik geef het gewoon niet op. En langs toen Dr. Sam dat spul uit mijn oog haalde, hij probeerde het. En hij vond het zo erg dat hij een doek over mijn gezicht moest leggen en zei, ik kan het bloed van mijn broer niet aanzien. Hij zei, en ik baadde erin, weet u, hij zei, ik kan dat gewoon niet doen en eraan werken, zie. En zo trok hij het eruit en de volgende dag was hij in het ziekenhuis. Dus bad ik voor hem en hij kwam er goed uit. En toen de tweede dag, zijn vrouw, zij wist zelfs niet wat er met haar verkeerd was. Men dacht dat zij polio kreeg, ziet u. En ik bad voor haar en nu is zij gezond weer thuis. Dus gingen we de kamer in, de dokter, we gingen het kantoor binnen en we trokken de deur dicht. We zeiden, nu broeder Bill, ik ga je wat vragen. Ik zei, wil je voor mij en Betty bidden? zei, laten we bidden. Hij is degene over wie de Heer het visioen liet zien waar hij de kliniek moest bouwen. U herinnert het zich het verhaal, als u het ooit betwijfelt, ga eens langs en vraag het hem eens. Ja, hij zei gewoon, laat iedereen maar binnenkomen. Hij zei, ik heb het aan 10.000 mensen verteld. Ja, broeder Branham. Ja, broeder. Die broeder zegt, voor diegenen die hier vanmorgen zijn en om meer geloof in de harten van anderen te leggen, op paaszondagmorgen riep u een kostbare ziel hier uit, de derde die een man was. U zei dat hij uit Seymour kwam en u zei, door de zalving van de Heilige Geest, zij noemen u Bill. Ik ken de man, ik ken hem heel goed. En nadat wij hier weggingen, zijn naam is Isaac, maar ze noemen hem werkelijk Bill. Inderdaad, zijn eigenlijke naam is Isaac, maar zij noemen hem Bill. De Heilige Geest maakt geen fouten. Hij is onfeilbaar. Nu, deze iemand sprak en zei, ik ben 53 jaar en ongeveer 31 jaar heb ik achter de preekstoel gestaan en ik heb hem in tienduizenden dingen gezien. Gisteren was ik ver weg in Zuid-Kentucky, vlakbij de grens van Tennessee, en ik zat in een boot met broeder Dalton, aan wie de Heer al zijn kinderen gaf. U herinnert zich de morgen hier toen hij hier van hier vertrok. En hij zei, broeder Branham, ik veronderstel dat het moeilijk voor u is om het te schatten. Ik zei, oh, broeder Dalton, tienduizenden maar tienduizenden van zulke dingen. Hij zei, zou u niet proberen er een boek over te schrijven? Ik zei, oh, broeder Dalton, de lengte van deze boot hier zou niet lang genoeg zijn, een encyclopedie, gewoon boekdelen van wat ik de Heer heb zien doen. En niet één keer heeft hij ooit gefaald. Zie? Niet één keer. Dan iedere keer volmaakt. Ik zie, geloof ik nu, als ik niet abuis ben, het dochtertje van broeder Shepherd. Met een soort oranjeachtig uitziende jurk aan, geloof ik. Ik hield laatst op een morgen stil bij haar. Ze wandelde daar. En ik dacht dat ik misschien het verkeerde meisje zou oppikken. Dus ik ging weer weg. Dus dat was ik die daar stopte, zuster. Ik dacht dat het dochtertje van broeder Shepherd was. En ik zou haar ophalen, omdat ze een auto stuk was, geloof ik, of zoiets. Wij gingen Becky halen en ik dacht dat het misschien het verkeerde meisje was, maar nu zie ik dat hij daar met hen zit, dus ik geloof dat het het juiste meisje was, dus dat was ik die daar stopte en toen weer optrok. Dus heeft iedereen de Heer Jezus lief? Oh, wonderbaar. Dat is gewoon fijn en prachtig. Amen. Wel, broeder Willard, we zijn gewoon blij dat u hier bent. En u ziet er ook aardig goed uit, naar het beste dat ik kan zien. We lijken beide wat op een hamburger in ons gezicht en ik zie eruit of ik een handvol ervan gekregen heb. En ik zag broeder Willard die avond toen hij sliep. En werkelijk, hij zag er verschrikkelijk uit. Maar u ziet er vanmorgen prima uit en we danken en prijzen God ervoor. Amen. Weet u, de duivel kan ons niet doden, totdat God zegt, kom nu maar. Dan willen we gaan, is het niet, broeder Willard? Zo is het. Tot dan probeert hij het gewoon te vergeefs. Dat is alles. De Heer Jezus is onze hulp en onze toevlucht. Hier ben ik nu, aan het praten, of ik vanmorgen gewoon ongeveer 6 uur de tijd heb om te prediken, zie. Nu, we hebben het nooit aangekondigd, zonder geen kaartjes en dergelijke uit, omdat het al aangekondigd was, dat ik hier niet zou zijn, maar alleen om mijn broeder Neville te komen helpen en u alle weer te zien en wat tijd van gemeenschap te hebben. En verleden zondagavond belde broeder Roy Robertson mij op. Ik weet niet of hij hier binnen is of niet. Ik kan niet genoeg onderscheiden om te zien of hij hier is. En hij vertelde mij over de boodschap. En iemand belde op en zei, ik was verbaasd toen u sprak over hoe God ons alle dingen gaf. Zie, hij deed het. Hij gaf ons leven. Probeer het maar eens te kopen. Hij gaf ons liefde. Probeer het maar eens te kopen. Hij gaf ons blijdschap. Tracht het maar eens te kopen. Hij gaf ons vrede. Probeer het maar te kopen. Er is geen manier om het te kopen, zie. Je kunt het niet kopen. Toen zei ik, hij gaf ons de dood. Iemand belde op en zei, prediker, ik vroeg me af wat u daarmee zou doen. Hij zei, ik dacht, oh, hier heeft broeder Branham zich deze keer aan vastgepraat. Niet als de Bijbel het zo zegt, zie. De Bijbel zegt dat hij ons de dood gaf. Wel, wat kunnen wij met de dood doen? Weet u, Paulus zei toen hij tot de dood kwam, o dood, waar is uw prikkel? De dood controleert ons niet, wij controleren de dood. Zo is het. Alle dingen zijn ons gegeven. En toen gaf ik de illustratie van hoe Israël op weg was naar het beloofde land. Zij hadden dat land nooit gezien, zij wisten er niets over. Ze hadden alleen een belofte van God dat daar een land was. En het was vol van melk en honing en het was goed en een geweldige plaats. En het was, zij hadden het nooit gezien, niemand was daar ooit geweest of wist er iets over. Maar zij hadden de belofte ervan en door geloof trokken zij door de woestijn. En toen ze vlak bij de grenslijn kwamen, hadden zij daar een krijgsman, Joshua genaamd, wat betekent Jehovah Redder. Dus trok hij over de Jordaan het beloofde land in en bracht het bewijs terug dat het land daar was. Ik hou daarvan. En het was een goed land. Twee mannen droegen één tros druiven. Het was een goed land. Dus hij bracht het bewijs terug dat het land dat zij in bezit gingen nemen, daar was. Nu, wat de gemeente betreft, wij reizen naar een land van onsterfelijkheid. Een land waar geen dood is. Een land waar de dood is opgeheven. En wij hadden een grote verlosser in ons kamp. Jezus, wat betekent Jehovah verlosser, geliefde. En hij stak de Jordaan van de dood over. Het andere land in en kwam terug en bracht het bewijs dat wij na de dood leven. Amen. Dus wat kan de dood doen? En toen gaf hij ons alle dingen. Nu hebben wij het onderpand van onze erfenis. In zoverre, nu luister aandachtig. Ik zou graag over dat onderwerp willen prediken, maar het doet mij me nu heel goed voelen, zie. Dat wij het onderpand ervan hebben, want eens wandelden wij in de zonde, en na gedoopt te zijn in zijn naam en met hem opgestaan in de opstanding, zijn wij uit de zonde gebracht om nooit meer terug te willen gaan. Zie, we zijn opgestaan uit de zonde met het bewijs dat wij hebben, wij zijn potentieel in de opstanding uit alle dood. Zie, als wij konden opstaan uit de zonde door geloof in hem, en als er zonde is, wie zou weer terug willen gaan naar de vuilnisbelt van zonde? Zie, wij gaan over van dood in leven, zie. En dat is het onderpand. Amen. Dat is het onderpand van de volledige opstanding. Alle dood, lichamelijk en geestelijk, hebben de geestelijke dood overwonnen, omdat wij van dood overgegaan zijn in leven. En toen Elia op zekere dag naar de Jordaan ging, en erop sloeg, met Elisa, en het water zich van één scheidde, en hij overstak, kwam hij terug met een dubbel deel. En als wij de Jordaan slaan met Christus, we hebben één deel, maar als wij terugkeren, komen wij met twee delen. Wij hebben eeuwig leven, opstanding nu uit de zonde, in gerechtigheid met de Heilige Geest. En dan, bij terugkeren met Christus, komen wij terug met beide. Lichamelijke opstanding en wij hebben de geestelijke opstanding. Wij hebben er een dubbel deel van. Altijd een type van Christus en de gemeente, Elisa en Elia. Oh, ik wil daar niet over beginnen. Tjonge, we zouden hier nooit tot deze boodschap van 6 uur komen. Ja, geen vlees op het been, broeder Neville. Dat is nog steeds gezalfd. Oh, bent u niet blij? Zie, we hebben geen, er is geen moeite meer. De dood is niets. We hebben hem. Hij is van ons. Hij kan mij niet controleren. Ik controleer hem. Zie, hoe? Door hem. Die mij tot overwinnaar maakte, omdat ik de dood al overwonnen heb. Hoe deed ik het? Door in hem te geloven. Ziet u het? Dood ligt in zonde, ongeloof. Ik ben geen ongelovige, ik ben een gelovige. Ik ben uit die zaak opgestaan, opgewekt. Het is het onderpand van heel mijn volledige lichamelijke geestelijke opstanding. Alles. Ja, meneer, begrijpt u het? Dus hebben wij de dood werkelijk onder onze controle door Jezus Christus, die over dood, hel, graf, ziekte, smarten en al het andere over alles triomfeerde. En wij zijn nu met hem opgestaan. Zittend in hemelse gewesten, geestelijk gesproken, in Christus Jezus, met alle dingen onder onze voeten. Zelfs de lichamelijke opstanding is onder onze voeten. Omdat wij in Christus zijn. Begrijpt u het? Als u het begrijpt, steek dan uw handen omhoog. Amen, dat is goed. Gewoon zolang u het begrijpt, dat is goed. Zie, laat niet. Nu, houd het gewoon vast in uw gedachten, zie. Wij zijn overgegaan van de dood in het leven. Lichamelijk, geestelijk, op welke wijze en in alles en alle dingen behoren ons nu toe. Terwijl de wereld hierbuiten zegt dat we gek zijn, behoort toch de hele aarde aan ons toe. Hoe gaat u deze beërven? Toen, zoals ik al zei, Abraham, zie, hij was in het beloofde land. God gaf het hem. Lot werd meegenomen door een paar afvallige bandieten. Weggehaald, dat was zijn neef. Goed, alles wat in het land was, behoorde aan Abraham. Hij was geen krijgsman, hij vocht nooit. Hij had geen enkele soldaat bij zich, hij had een paar dienstknechten. Maar toen hij zag dat iets, de duivel gekomen was en hem beroofd had van iets dat een belofte aan hem was, wapende hij zijn dienstknechten en nam zelf een wapen. Hij wist niet hoe hij dit gezelschap van koningen moest overwinnen, had alleen maar een handvol dienstknechten, maar God vertelde hem hoe hij het moest doen en hij verspreidde zich en slachtte de koningen en kwam overwinnend terug. Waarom? En hij legde zijn geloof op Gods belofte dat alles in dat land van hem was en Lot was er een deel van. Zo is het. Was een deel van het land. Oh my. En daar ontmoette hij Melchizedek, nadat de strijd voorbij was. Kunt u niet gewoon Abraham de weg op zien komen? Hij wist niet dat hij een krijgsman was, maar toen wist hij dat hij het was. Jazeker, en hij ontmoette degene die de belofte gaf, Melchizedek. Nu, laten we lezen uit het boek Amos. Ik ga vanmorgen spreken, hoewel geen 6 uur hoop ik, hoop het niet, zie. Over een onderwerp. De weg van een ware profeet. En vanavond, zo de Heere wil, ga ik spreken over stoom afblazen. Zo de Heere wil. Nu, ik sta bekend als een criticus. Maar ik ben niet kritisch. Ik ben het alleen ten opzichte van alles wat verkeerd is, zie. Maar en we moeten het verkeerde bekritiseren. Wel nu, als u nu uw bandrecorders in de kamer wilt aanzetten, dan is dat in orde. Ik wil nu lezen uit Amos, het derde hoofdstuk, het derde hoofdstuk van Amos. Slechts een gedeelte ervan, Amos 3. Hoor dit woord dat de Heere tegen u spreekt, gij kinderen van Israël. Namelijk tegen het ganse geslacht dat ik uit Egypteland heb uitgevoerd, zeggende: uit alle geslachten van de aardbodem heb ik u alleen gekend. Daarom zal ik al uw ongerechtigheden over u bezoeken. Zullen twee tezamen wandelen, tenzij dat zij het eens geworden zijn? Zal een leeuw brullen in het woud, als hij geen roof heeft? Zal een jonge leeuw uit zijn hol zijn stem verheffen, tenzij dat hij wat gevangen heeft? Zal een vogel in de strik op de aarde vallen, als er geen strik voor hem is? Zal men de strik van de aardbodem opnemen als men helemaal niet heeft gevangen? Zal een bazuin in de stad geblazen worden, dat het volk niet sidderen? Zal er een kwaad in de stad zijn dat de Heere niet doet? Gewis, de Heere zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten de profeten geopenbaard heeft. De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? De Heere heeft gesproken. Wie zou niet profeteren? Zijn ogen moeten zich hebben vernauwd. Toen hij daar die morgen op de heuvel stond. Net buiten de stad Samaria. Ik kan zijn stevige handen door zijn grijze baard zien bewegen, terwijl de hete zon op hem scheen. Hij was niet zo erg aantrekkelijk om naar te kijken. Hoe verschillend van de moderne evangelist van vandaag. Zijn kleding was grof. En hij had een ruige baard. En Hij keek neer op die stad Samaria, terwijl zijn ogen zich vernauwden toen hij keek. Hij was niet veel om naar te kijken, maar hij had zo spreekt de Heere voor dat volk. En het was misschien voor deze aanstaande campagne heel wat anders waarvoor de Heere hem naar Samaria had gezonden dan wat het voor onze moderne evangelisten zou zijn. Hij was niet toegerust voor zo'n opwekking zoals wij zouden denken dat hij vandaag behoorde te zijn. Maar bedenk dat hij geen moderne evangelist was. Hij was een profeet. Hij maakte zich geen zorgen over de moderne toerusting. Hij had het, zo spreekt de Heere. Hij maakte zich geen zorgen over hoe hij eruit zag en of hij wel naar de mode gekleed was, of zijn haar goed gekamd was, of dat iemand naar hem keek of niet. Hij had het woord des Heeren. En dat was zijn hele doel. Dat woord van de Heere te brengen. Wie was deze knaap? Ja, het was Amos de profeet. Ruig, individueel. Maar hij wist waar hij stond, hij wist wat hij deed. Hij was een echte profeet van het woord. En de reden waarom hij naar deze stad gekomen was, was omdat het woord tot hem gekomen was. En als het woord des Heren tot een ware dienstknecht komt, moet hij gaan. Ongeacht de omstandigheden of ongeacht de moeilijkheden, hij moet hoe dan ook gaan. Of hij voorbereid is, of hij het zo voelt, of hij het wil, of wat dan ook, hij moet in elk geval gaan. Het is God die spreekt. En hij moet deze boodschap uitdragen, omdat hij gaat nooit voor dwaasheid. Hij gaat nooit voor geld. Hij gaat nooit voor populariteit. Hij gaat alleen in de naam des Heren. Voor één zaak. Hij heeft een opdracht. En hij wordt door de Heere gezonden. En hij is het woord van God, omdat hij het woord des Heere draagt. Dat is een ware profeet des Heere. Mijn tekst is de weg van een ware profeet van God. Deze grote, onbevreesde man van God profeteerde in de dagen van Jeroboam de tweede. Ik heb hier een deel van zijn geschiedenis uitgeschreven voor mij liggen. Hij profeteerde ongeveer 13 jaar van zijn campagne. En Jeroboam II was ongeveer net zo'n knappe en bekwame man als Israël gedurende een tijd gehad had. Hij was een man die Israël voorspoed had gebracht. Israël floreerde echt. Maar er was iets verkeerd met hem. Hij was een afgodendienaar. En toen ik dit onlangs las, dacht ik dat het aardig paste bij vandaag. Het doet er niet toe hoe knap een man is en hoeveel hij kan en hoeveel voorspoed hij heeft. Als hij weggaat van God, is hij een schuldenaar aan de natie. Weg van God en zijn woord. Ik vraag mij af of het niet toepasselijk is op ons vandaag. Op iemand die ervan houdt om bij de televisie te zitten en te laten zien hoe knap ze zijn, hoeveel hersens ze hebben. Maar ik vraag me af of ze genoeg hebben om het zo spreekt de Heere te nemen. Hij was inderdaad een knappe man. Israël was in een teruggevallen toestand. Haar predikers, haar priesters, en ook haar regering, hadden allen het woord des Heren verlaten. Nu, zij geloofden dat niet. Zij geloofden dat zij met het woord des Heren stonden. Maar er is een weg die een mens schijnt recht te zijn, maar het einde daarvan is de weg van de dood. Waarom waren ze verkeerd? Of hoe zou een man kunnen geloven dat zij verkeerd waren, een hele priesterschap van mannen, duizenden predikers en priesters en koningen en regeerders en alle beleden aanbidders van God te zijn, en toch waren zij allen verkeerd. Voorts hadden zij geen koning nodig om voorspoedig te zijn. Wat zij nodig hadden, was een profeet. Omdat het woord des Heren, of de uitlegging van het woord des Heren, tot een ware profeet komt. Soms kunt u zien wat zijn weg dan is. Het is een tamelijk ruwe weg. Als al de priesters en al de predikers en al de waarzeggers en de regering zelf tegen hem zijn, maar toch komt het woord des Heren tot de profeet en anders niet. Hij heeft het juiste woord, hoewel hij dezelfde Bijbel had die zij hadden. Maar het woord kwam tot hem, God bevestigde dat hij het woord had. Zij hadden de grootste gebouwen en de godsdienstige systemen enzovoort die ze ooit hadden. Overal waren altaren gebouwd en allerlei soorten zaken. Maar toch waren zij een miljoen mijl van het woord van God vandaan. Ik denk zelf dat het beeld goed van toepassing zou zijn op vandaag. Als ik dit boek van Amos lees, u moet het lezen wanneer u naar huis gaat. De hele regering, al de priesters, zij alle hadden het woord van God verlaten. Ik zou gewoon graag nog een gedeelte van de schrift hier lezen, dat ik had, om te laten zien waar zij het gedaan hadden. Laten wij nu het tweede hoofdstuk en het vierde vers een ogenblikje lezen. Alzo zegt de Heere, om drie overtredingen van Juda en om vier zal ik niet afwenden de straf ervan. Omdat zij de wet des Heren verworpen hebben, dat is het woord, het verwierpen, en toch dachten zij dat ze het hadden. En hebben mijn geboden niet bewaard. En hun leugens hebben hen verleid. Nu, ze hadden het woord, de Bijbel, maar de leugens die zij eraan toegevoegd hadden, hadden hen tot dwaling gebracht, die hun vaders hebben nagewandeld. Ziet u de reden? Nu, zij hadden gedwaald, omdat zij hun eigen vertalingen en uitleggingen bij het woord hadden geplaatst. En ik dacht dat het toepasselijk was op vandaag, daar zoveel hun eigen idee bij het woord willen plaatsen, en we komen in een warboel. Wat een berisping van God had deze profeet.
Amos was God's prophet.
Nu, Amos was Gods profeet, een ware profeet. Ieder die ooit over Amos leest, kent de moed van deze onbevreesde man van God. Hij wordt gerekend tot een van de kleinere profeten, omdat hij niet erg lang bleef. Maar hij legde met zekerheid de bijl aan de wortel van de boom. Hij was een van de meest onbevreesde profeten. En hij kwam met de zalving. Hij kwam met zo spreekt de Heere. Hij wist waarover hij sprak, omdat de zalving van God op hem was om de juiste uitlegging van het woord van God tot hem te brengen. Amos kwam van het platteland, de woestijn, naar de stad van valse glans. Hij was daar nooit eerder geweest. Hij was een jongen van het land.
Way back out in the wilderness.
Daar ver weg, achter in de woestijn, terwijl hij daar in gebed was, had God hem ontmoet en hem verteld van de boosheid van deze schitterende natie, waar hij een deel van was. En Samaria was de hoofdstad, een van de hoofdsteden ten tijde van de regering van Jeroboam. En toen hij daar die morgen bovenop de heuvel stond, liep hij in zijn oude, grove, plattelandskleding. Misschien met stof en modder aan zijn voeten en in die oude, versleten mantel waarin hij dag en nacht geslapen had. En ik weet het niet, hij had geen badkuip in die dagen. Misschien was het wel een paar dagen geleden dat hij geen bad genomen had, Maar dat doet de binnenkant van de mens geen kwaad. Vandaag wordt er te veel aan de buitenkant gedaan. Niet genoeg aan de binnenkant. Wij zijn er zo bezorgd over of we ons wel elke dag baden en ons haar verzorgd is en we onze kleding verwisseld hebben en dat allemaal en laten dan de binnenkant maar gaan. Dragen dezelfde oude zondige kleding waardoor de ziel stinkt van de geloofsbelijdenissen en dogma's en onderzoeken het nooit en wassen het nooit in het woord van het water der afscheiding van de dingen van de wereld. Toen hij daar die morgen stond vanaf de heuvel kijkend naar die stad van schittering, vol van moderne dingen waarvan hij nog nooit had gedroomd dat er zoiets bestond. Israël was op zijn hoogtepunt. Het had een verbond met alle volkeren om zich heen. Erg schitterend. De vrouwen tiptop gekleed, evenals de mannen. En ze waren genotzoekers, liepen achter de wedstrijden en Olympische Spelen en van alles aan dat er gaande was. Geen wonder dat zijn ogen zich vernauwden. Niet vanwege de glans van de stad, zoals de een of andere toerist zou doen als hij in New York of naar Los Angeles komt. Maar bij het zien van de halfgeklede vrouwen en het tekeer gaan van de mannen en de zonde. Sommige vrienden van mij kwamen een paar dagen geleden terug van een vistocht in de buurt van een bijbelschool. Een grote, beroemde bijbelschool. En daar lagen in het gras, langs de weg, jonge meisjes, half gekleed, en jonge mannen, misschien studenten van de school, drinkend en zich op een verschrikkelijke manier gedragend. Nu, zo'n gedrag wekte begeerte op van menige Amerikaan, die zichzelf een christen noemt. Als zij een blik slaan in Los Angeles, ik heb in het vliegtuig op hen gelet, als wij in Los Angeles kwamen, ze waren daar nooit eerder geweest, of naar Hollywood, of naar Florida, met al hun neonverlichtingen boven de palmbomen. Oh, Ze zullen hun neus opnieuw poederen en de make-up in orde maken. Ze dachten dat het de schitterendste plaats was die ze ooit zagen. En bij het zien van de goed verzorgde en welgeklede mensen in de straten, wilden ze daar uitstappen en zien hoe strak ze hun kleding zouden kunnen dragen of de straten op en neer flaneren, terwijl ze denken dat het iets wonderbaars is. Maar deze door God gezalfde ogen van die profeet vernauwden zich niet vanwege de schittering, zoals die van sommige toeristen, maar vanwege de morele verdorvenheid van een volk dat genoemd werd door God gezegend te zijn. Zijn ogen keken niet naar de schittering, het was vanwege de onzedelijkheid en de verdorvenheid van een volk dat geroepen was. Dat geroepen was om de uitverkorenen van God te zijn en wat handelde op een dusdanige wijze. Geen wonder dat hij zei, de leeuw brult, wie zal niet vrezen? God sprak en wie kan zich dan inhouden om te profeteren? Zie, hij zag de verdorvenheid, het verval. Daar keek hij naar. Daarom deed hij dat, toen hij dat alles zag. Het boeide hem niet en maakte hem ziek in zijn ziel. Waarom? Hij was een profeet. Hij wist wat God had beloofd om te zegenen en wat een zegen was en hoe de mensen handelden met de zegen. En de duivel had in zijn dag verdraaid van wat een echte zegen was tot een moreel verval. Een zegen om de ogen en de smaak van onbekeerde mensen te strelen door de wil en wijze van God en Gods wijze van leven. Hoe kenmerkend voor vandaag. Hoe kunnen predikers in de preekstoel staan en kijken naar de zonde en de verdorvenheid van deze wereld en de mensen zien doen en handelen op de wijze dat ze doen en hen dan gewoon zegenen omdat ze een lid van hun kerk zijn of een denominatie. Het is meer dan mijn ziel kan begrijpen. Als God spreekt, profeteer. Als de geest van God een ware profeet treft, zal hij het uitroepen met het woord. Ik wil niet kritisch zijn, maar wie kan zich stilhouden? Wie kan naar zoiets staan kijken en belijden om een dienstknecht van Christus te zijn? En het niet uitroepen. Het kan mij niet schelen wat een denominatie zou zeggen, of wat welke kerk dan ook zou zeggen. Dat is de reden waarom ik niet tot hen behoor. Ze zouden je er bij het eerste ding uitgooien. Maar Gods woord komt eerst. Als u een boodschapper bent, hebt u iets te zeggen. Als u iets zegt in tegenstelling tot dit woord, bent u geen boodschapper van God. U bent een boodschapper van het verbond van de een of andere denominatie. Of de een of andere theorie. Maar een boodschapper van God heeft het woord van God. En onze vriend vanmorgen, als we naar hem kijken, hij had het woord van God omdat hij een ware profeet van de Heere was. Nu, zij dachten dat zij de uitlegging ervan hadden. En dachten, wel, zeker, zie wat wij doen. Nu, de kwestie is dat wij hem daar boven op de heuvel zien staan vanmorgen, terwijl hij vandaar door de stad kijkt en zijn hoofd schudt onder het kijken en zijn ogen vernauwt, terwijl hij zijn mouw neemt en het zweet en stof van zijn gezicht veegt, de hete zon neerschijnend op zijn kale hoofd, zijn baard naar beneden hangend die hij met zijn handen wrijft. Hij zag geen schittering, hij zag zonde. Het behaagde hem niet, het maakte hem ziek. Waarom zou hij niet zeggen, ik, een Israëliet, zie hoe mijn land bloeit? Hoe zou hij dat kunnen zeggen als hij een ware profeet van God is, kennende de gevolgen en wat van zoiets dergelijks zou gaan worden? We laten hem vandaag op de heuvel staan en laten hem naar beneden kijken. Laat hem naar Jeffersonville kijken. Naar de mensen die zich christenen noemen. Laat hem overal in Amerika kijken naar een volk dat zich christelijk noemt. Zijn door God gezalfde ogen zouden zich opnieuw vernauwen. Zijn handen zouden door zijn baard grijpen. Waarom? Hij ziet niet de schittering en de welvaart die de wereld ziet. Hij ziet het afwijken van God. Hij ziet het moreel verval van het volk. Hij ziet het terugglijden van de natie. Hij ziet het bederf in de kerk. Hoe zou hij iets anders kunnen doen dan zijn ogen vernauwen en verlangen erin te gaan, zodat hij het aan stukken kon scheuren? Wat als de een of andere bisschop hem daar zou ontmoet hebben en hebben gezegd, bent u de profeet des Heren? Nu, we zullen u vertellen wat u kunt zeggen en wat u niet kunt zeggen. Denkt u dat hij zou hebben geluisterd? Wat als hij zou hebben gezegd, kom en sluit u aan bij onze organisatie en we zullen u helpen in uw campagne. Denkt u dat hij zou geluisterd hebben? Nee, ik zou dat niet kunnen veronderstellen van een dergelijk man. Nee. Hij werd door God gezonden. Hij hoefde een samenwerking niet te hebben. Hij had Gods woord en Gods salving. Gods vastgestelde tijd. En hij kwam met het zo spreekt de Heere. En dat is de ware profeet. Dat is de wijze waarop hij zich beweegt. Hij reist met niets anders dan het zo spreekt de Heere. Zou deze schitterende stad, Samaria, Dit zogenaamde hooggeschoolde Israël, deze fijn beschaafde predikers en priesters, deze geringe onbekende knaap ontvangen? Waarschijnlijk was zijn spraakkunst erg gebrekkig. Hij kwam uit een arme familie in de woestijn. Verliet zijn thuis, door God geroepen, ging de woestijn in om God en zijn woord te bestuderen en een profeet te worden. De Heere deed hem op die wijze geboren worden, profeet te worden geboren, als een boodschapper voor het tijdperk dat God door voorkennis kent en zijn werktuig daar heeft om de zonde uit te roepen. Zou die schitterende stad hem kunnen ontvangen? Denkt u dat die vrouwen enige aandacht zouden schenken, geschonken hebben aan wat hij zei? Denkt u dat die priesters naar hem zouden hebben geluisterd? Nee, zeker niet. Hij had geen aanbeveling bij zich van enige organisatie. Hij kon niet zeggen, de Farizeeërs hebben mij gezonden. Ook kon hij niet zeggen dat de Sadduceërs hem gezonden hadden. Hij droeg geen enkele geloofsbrief bij zich. Hij had geen enkele gemeenschapskaart van enige groep van mensen. Hij had geen voorloper om zijn campagne te regelen. Er was geen verenigde samenkomst van al de Farizeeërs geweest en geen ontbijt van de predikers die alles in elkaar hadden gezegd om zijn campagne te regelen en wisten dat hij zou komen. Hij was hun onbekend. Hij had geen gemeenschapskaart. Hij had geen geloofsbrief. Hij had geen aanbeveling van mensen. Maar hij had, zo spreekt de Heere. Dat is de weg van de ware profeet. Hij had, zo spreekt de Heere. Als hij zo spreekt de Heere had, is het zo geheel verschillend van de door mensen gemaakte schema's hier. Dat is alles wat hij nodig had. Als hij op die wijze komt, komt hij in de naam van de kerk. Als hij van deze kant komt, komt hij in de naam van de Heere. Dus komt een ware profeet altijd op de wijze van de naam des Heeren. Altijd komt hij in de naam des Heeren. Nu, hij kon geen gemeenschapskaarten tonen, maar hij had het woord van God en dat is wat God tot de mensen had gezonden. Nu, de mensen hadden zichzelf organisaties gevormd. Ze hadden verschillende sectarische groepen en dat is wat de mensen hadden gevormd. Maar Amos had dat niet. Hij had slechts zo spreekt de Heere. Dat is wat hij had. Ik zou me kunnen voorstellen dat die priesters morgens op Sabbatmorgen een kleine gebedsdienst hebben enzovoort en een kleine toewijdingsdienst en terugkeren en een paar dingen over die grote Mozes spraken die eens leefde en een groot iemand anders die op een zekere dag leefde. Maar oh, de dagen daarvan zijn nu voorbij. U mensen kent onze nieuwe president, onze nieuwe regering en onze, alles wat we hebben en over een paar van zulke dingen praten en naar huis gaan. Maar hier komt een man die zich geen zorgen daarover maakt. Hij komt met zo spreekt de Heere. Zie, dat is de weg van de profeet. Geen samenwerking. Wist waaraan hij het hoofd moest bieden. Wist dat alles tegen hem zou zijn. Wist dat ze hem zouden verwerpen. Dat ze hem zouden afwijzen. Maar hij kwam in de naam des Heeren. Jezus wist dat Golgotha hem stond te wachten, maar hij kwam in de naam des Heren. Zie, hij had het woord des Heren. Hij had het woord des Heren voor de natie. Maar het ware woord des Heren was vreemd voor die mensen. Toch dachten zij dat zij het hadden. Ik hoop dat dit er diep inzinkt. Zij dachten dat zij zo godsvruchtig en godsdienstig waren, dat het ware woord van God voor hen een vreemde zaak was. Dat is de wijze waarop het vandaag is. Het ware woord van God, gemanifesteerd, is een vreemde zaak voor heel wat Pinkstermensen. De echte uitlegging van het woord, de ware oordelen en vloeken, de echte zegeningen, van God zijn een vreemde zaak voor veel mensen die zich heiligheid noemen. Kerkleden, christenen, voor hen is het een vreemde zaak. Ze kennen het niet, noemen het hun en ze hebben nooit van zoiets gehoord. En toch groeien en bloeien hun organisaties, worden groter en groter en steeds maar meer leden en meer organisaties worden elk jaar toegevoegd. Zij dachten dat alles wat tot hem komt, moest komen uit die sectarische groepen. Stellig zouden ze hem niet ontvangen. Evenmin zouden ze het vandaag doen. Zij waren al lang vergeten dat God bij machte was uit deze stenen ware profeten van God te verwekken. God is machtig om dat te doen. Uit de bosbewoners, hij is machtig om uit deze stenen mannen te verwekken die voor zijn woord zullen staan en in zijn naam de waarheid profeteren, terwijl zij de bijl aan de wortel van de boom leggen en de spaanders laten vallen, en ik maak er mij geen zorgen over of u wel of geen samenwerking hebt. Maar dat is de weg van een ware profeet. Sommige mensen denken dat hij het gemakkelijk heeft. Ze weten niet waarover zij spreken. Hij werd niet in de stad gebracht met een rijtuig, gezeten op fijn geharnaste paarden, van kwasten voorzien, en de hoge priester daarbuiten staand met grote, hoge dingen op hun hoofden, die voor hem bogen, de wel eerwaarde dokter zus en zo komt. Dat zou de opstelling van een of andere organisatie zijn geweest. En zoals de koning van hen allen kwam, hij kwam als kwam naar een stal. In een schuur, een koeienstal. Hij kwam nooit in praal en heerlijkheid, maar hij kwam in de nederigheid van een baby geboren in een stal. Amos kwam niet. Het woord des Heren, omdat hij het woord des Heren was. Elk woord van God, het is niet de persoon, het is God. Jezus zei, ik doe de werken niet. Ze zeiden, u bent een mens die uzelf God maakt. Hij zei, als ik niet de werken van God doe, geloof mij dan niet. Maar als de werken zelf spreken, geloof dan de werken als u mij niet wilt geloven. Amos was Gods woord, wandelend over de weg. Hij liep onopgesierd, niet naar de modestef van de wereld. Hij kwam in de kracht van de geest. Dat is de wijze waarop het woord van God komt. Niet in een belijdenis van een organisatie. Niet een verwijfd iets in de preekstoel. Maar het komt in de kracht van de geest. Om God aan het volk en de mensen te manifesteren. Dat is het verschil. Hoezeer verschillend. En nu. Men beseft het niet. Men had al lang vergeten dat God machtig is uit stenen ware profeten te verwekken. Zij hadden het niet, hun organisatie had het niet om een ware profeet te verwekken, omdat ze het misschien niet konden doen. Omdat als het zo was, het een profeet van de organisatie zou zijn. Maar God verwekt. God neemt wat hij wil. Hij neemt gewoonlijk een nul om zijn werk te doen. Het laat zien dat het God is. Als een man totaal opgeblazen is en denkt dat hij iets is, dan kan God hem niet gebruiken, omdat hij te veel van hemzelf is. Dat is met de christelijke kerk van vandaag aan de hand. Zij denken dat zij iets weten. De Bijbel zegt dat als een mens denkt dat hij iets weet, hij niets weet van wat hij behoorde te weten. De moeite heden is dat wij zoveel zelf van onszelf hebben, zoveel geveinsdheid, zoveel scholing, zoveel godsdienst, en weten niets over de redding van het woord van God. Dat is het jammerlijke deel ervan. Ja. Zij waren vergeten dat God machtig was uit deze steen Abraham kinderen te verwekken of waren profeten van het woord te verwekken. Zij behoeven niet uit een zekere school te komen. God geeft hun scholing. Zij behoeven geen 4 graden van de hogeschool te hebben. Zij behoeven niet hun doctorandus en hun doktersgraad te hebben, enzovoort. Dat behoeven ze niet te hebben. God neemt wat hij wil en plaatst zijn woord erin. Hoe doet hij dat? Hij manifesteert en bewijst het. Zij konden niet zeggen van welk seminarie Jezus kwam. Hij had er geen. Van welke school is hij? Hij had er geen. Wel, wat had hij wel? Hij had God. En hij was het woord. Zij konden niet terugverwijzen naar de een of andere school. God verwekte nooit een man uit de school. Ga terug in de geschiedenis en vind uit waar hij het ooit deed. Hij doet het niet. Hij neemt iets ergens anders vandaan, dat niets bezit, geen hoop voor. En dan brengt dat dan binnen en plaatst zijn woord erin. En hij manifesteert zichzelf. Dat deed hij hier in Amos. Nu. In orde. Nu, Amos' woord werd door God bevestigd in die dag, in hun eigen dagen. God bevestigde het woord van Amos dat hij het woord des Heren had. En als hij nu tot ons zou komen, denkt u dat onze natie en ons volk een dergelijke man zou ontvangen? Denkt u dat de Baptisten Amos zouden ontvangen? De Methodisten, de Presbyterianen, de Pinkstermensen, de Katholieken? Nee, beslist niet. Nee. Hij zou zeker niet ontvangen worden. Laten we hem even een moment verplaatsen en hem voor een ogenblik hier brengen en uitvinden of zij het zouden doen of niet. Laten we eens zien of onze kerken hem vandaag zouden ontvangen of niet. Het eerste wat hij zou doen is dat hij het oneens zou zijn met elke organisatie. Omdat het tegen het woord is. Ja, zeker. Hij zou onze hele opstelling veroordelen. Zo is het. Elke leer, elke geloofsbelijdenis, elke denominatie, hij zou de hele zaak veroordelen. Ik stel me zo voor dat ik sommige van deze Pinksterouderlingen kan zien die zeggen, wel glorie voor God, als hij... Wij zouden die man niet in onze stad willen hebben. En wat denkt u dat de Presbyterianen en de Baptisten zouden doen? Wel, die domkop, wij willen hem niet hier in onze stad hebben. Hij is niets anders dan een zonderling. Ze zouden een papier tekenen om hem in de gevangenis te zetten, als zij het zouden kunnen, om hem van de straat af te krijgen. Maar denkt u dat je hem daar zou kunnen houden? Oh nee, je kunt het woord van God niet in een kooi opsluiten. Nee, het zal hoe dan ook tevoorschijn komen. De gevangenisdeuren gingen op een nacht open toen zij probeerden het in een kooi op te sluiten. Een licht kwam binnen en verloste hem eruit. Nee, hij zou het zeker oneens zijn met onze organisatie. Goed, wat zou hij beginnen te doen? Het afbreken. Waarom? Hij is een dienstknecht van God. Hij zou regelrecht naar het fundament gaan om zijn campagne te beginnen. Regelrecht terug en elke belijdenis ervan afbreken en teruggaan naar het fundament. Wat is het fundament? Op Gods woord. Juist. Hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord niet. Dus zou hij elke denominatie afbreken, elke geloofsbelijdenis, elke leerstelling eruit en het aan de kant werpen en hij zou de eeuwigheid inblazen. Denkt u dat de Pinkstermensen hem zouden ontvangen? Beslist niet. Baptisten, Presbyterianen? Beslist niet. De Nazareners, de Pelgrim, heiligheidsmensen? Ze zouden hem haten, zeker. Denkt u dat ze uit zouden gaan en hem ontmoeten in een limousine en hem in de stad inbrengen? Ze zouden bidden dat de zon hem daar zou verzengen. Ze zouden een barricade opwerpen om hem uit de stad te houden. Wel, er zouden meer predikerssamenkomsten zijn over heel de stad dan u ooit in uw leven hebt gezien. Houd die zonderling uit deze stad. Maar toch had hij zo spreekt de Heere. Zie, dat is de weg van een ware profeet. Hij zou veracht worden, zeker. Hij zou voor zijn campagne regelrecht naar het fundament gaan. Hij zou niet behoeven, hij zou niet zeggen, nu, ik wil dat u alle Methodisten mij komen helpen. Ik wil dat u, Baptisten, ik wil dat u alle mensen van hier in de buurt, u alle Pinkstermensen, u die beweert dat u de laatste groep bent die God bezig is te roepen, ik wil dat u alle naar mij toe komt en ik wil dat u mijn campagne ondersteunt. Hoe doopt u? Wat is het uiteindelijke bewijs van de Heilige Geest? Die vragen zouden hem in zijn gezicht geslingerd worden. En als hij terug zou komen met de Bijbelse waarheid, zouden ze hem afwijzen. Maar dat is de weg van een ware profeet. Hij moet daar allemaal mee geconfronteerd worden, zie. Zeker, we zouden hem niet ontvangen. Nee, beslist niet. We zouden geen van zijn campagnes hier in ons land willen hebben. Nee, inderdaad. Wel... Wij zouden hem niet willen hebben, beslist niet. Maar hij zou komen en de gemeente terugbrengen naar het woord. Want dat is de fundering en als iemand een ander fundament legt, is het zinkend zand. Op dit fundament alleen bouwt God zijn gemeente op de leer van de apostelen. Zoals ik onlangs zei, dat er iemand was die sprak over het vagevuur. en verwees naar vele, zoals Franciscus en Sint Cecilia. En zij bidt voor zekere mensen en het vage vuur uit en geeft er een dergelijke autoriteit aan. Dat is onschriftuurlijk gezag. Het zijn mensen die geen autoriteit hebben. De apostelen hadden het schriftuurlijk gezag. En als het in tegenspraak met hen is, is het een leugen voor zover het mij betreft. Ik geloof in een vage vuur, maar ik geloof dat het nu is. U reinigt uw eigen ziel. Vage vuur betekent uitzuiveren. Als u ziet dat u iets verkeerd hebt gedaan, stap daaruit en reinig het uit u. Door belijdenis en weenen en vasten en gebed. Iemand lachte zelfs om mij, toen de Heer hier niet lang geleden kwam en mij een visioen gaf over het binden van die slang, wat ik altijd wilde zien. Ik vroeg me altijd af hoe of ik zo zou uitstappen, terwijl het was wat ik mijn hele leven wilde. Toen begon ik te vasten en te bidden. Hij zei, waar zou je dat voor doen? Hij zei daarin dat ik niet oprecht genoeg was. Ik moest nu komen om mijzelf te zuiveren. Niet wachten totdat je sterft en de een of andere priester laat proberen je te zuiveren. Zuivert uw zielen uit. Maar ziet u, zij namen het uit het gezaghebbende woord en plaatsten het in de handen van een door mensen gemaakt dogma om geld in de kerk te brengen. Omdat zij naar wereldse dingen kijken, een wereldse kerk. Grote machten in de wereld, politieke machten. Maar God kijkt naar zijn woord. En elk woord dat tegengesteld is aan Gods woord, is verkeerd. Voor zover het mij betreft, is het woord of niets. Jazeker. Jazeker. Hij zou regelrecht naar het fundament gaan. Hij zou de zaak aan flarden scheuren. Hij zou het wel moeten. Hij zou niets anders kunnen doen als Amos hier vandaag was. Hij zou niets anders kunnen doen, want bedenk dat hij een ware profeet van God is tot wie het woord komt. Hij zou niets anders kunnen doen dan naar het woord teruggaan. Het doet er niet toe of al de pinkstermensen in het land zich verzamelen en zeiden, meneer Amos, wij geloven dat u een profeet bent, maar u bent buiten het woord. Wij willen u recht trekken. Hij zou bij het woord blijven. Er is niets anders wat hij zou kunnen doen, omdat hij een profeet is. Hij behoeft een medewerking niet. Hij heeft een boodschap te geven en al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen en hij zal het woord gaan prediken. Hij zal het woord gaan prediken precies zoals het in de Bijbel zou zijn en daarvoor zouden we hem afwijzen. Zo is het. Het doet er niet toe wat het zou zijn, het woord van God komt tot de profeet. De uitlegging van het woord, de juiste uitlegging. Israël raakte altijd uit de pas en God zond hun een profeet met tekenen en wonderen om dat woord uit te leggen. En hoe wist hij het? Hij zei, als deze profeet spreekt en het komt te geschieden, dan is dat juist. Hij bevestigde zijn profeten dat zij gelijk hadden. Jezus zei, hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Hierbij zult u het weten, deze tekenen zullen hem volgen, die geloven. En hoe kunnen zij beweren een profeet des Heren te zijn en het woord van God te ontkennen? Hoe kan een man dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, deze titels, en de naam van Jezus Christus verloochenen, terwijl er geen schriftplaats in de Bijbel is om hun theorie te ondersteunen? Ik mag misschien hard zijn en kritisch, maar het wordt tijd om het zo te doen. Echt waar. Hoe kunnen de mensen vandaag van zichzelf beweren dat ze christenen zijn en hier naar van alles toe rennen en de vrouwen met polka haar lopen en shorts dragen en sigaretten roken en naar de bioscoopvoorstellingen rennen, welk soort van voorstelling ook, en zich aanstellen, vertelt u mij dat dat de Heilige Geest is? Vertel mij dat nooit. U maakt God misselijk als er zoiets gedaan kon worden. Ik ben er zeker van dat u het begrijpt. Jezelf zoiets te noemen. Hoe kan er zoiets bestaan? Aan hun vruchten worden ze gekend. Hij zou het tegen elke vrouw met afgeknipt haar uitbezuinen en haar veroordelen. Hoe zou hij iets anders kunnen doen? Hij is een profeet en dat is het woord. Hij zou zeggen, jullie Izebels. Hij zou hen ruw behandelen. Waarom? Hij is een profeet. Hij zou bij het woord moeten blijven. Zo is het. Denkt u dat zij ermee op zouden houden? Zeker niet. Ze zouden zeggen, hij is fanatiek. Hij is net zo erg als die Paulus in de Bijbel, een vrouwenhater. Jullie, die groep bedriegelijke, zogenaamde christenen. Het doet er niet toe hoe heilig u probeert te leven. Dat heeft er niets mee te maken. Zolang u Gods woord verloochent en er niet mee overeenstemt, bent u een zondaar, een ongelovige. Dat zou hij zeggen. Hij zou de bijl regelrecht aan de wortel van de boom leggen. Hij zou niet sparen. Hij is een profeet. En dat is de weg van een ware profeet. Ze blijven bij dat woord, ongeacht voor wie het is, als het hun eigen moeder of vader is. Het maakt geen verschil. Jezus deed het. Hij wilde haar zelfs geen moeder noemen. Zij was het niet. Hij was God. God heeft geen moeder. Als hij er een zou hebben, wie is dan zijn vader? Hij zou het tegen hen uitbazuinen en hen veroordelen. Hij zou elke denominatie veroordelen. Omdat geen van hen op het woord gebouwd is, ik kan er niet één van hen vinden, en zodra zij een denominatie worden, zijn ze op dat moment tegen het woord. Dus hoe kan een profeet zegenen wat het woord veroordeelt? Toch wil hij het niet doen om zijn broeder te kwetsen, maar nochtans moet hij het doen omdat hij een profeet is. En hij is de vertegenwoordiging van het ware woord van God en wijkt er op geen allerlei wijze van af. Voorschrift op voorschrift en regel op regel. Ziet u wat ik bedoel? De weg van een ware profeet. Als u bij mij komt en zegt, Heer, ik wilde dat u mij een profeet maakte. Hij doet dat niet. Nee, hij doet dat niet. Hij zou elke immorele handeling van de kerken veroordelen. Deze bingo-partijtjes en al die dingen die ze hebben, kaartpartijtjes, soepmaaltijden. Hij zou elk ervan veroordelen. Hij zou ze naar de hel vervloeken waar ze vandaan komen. Denkt u dat men hem ontvangen zou? Nee. De kerk van vandaag zou hem niet ontvangen. Zou Pinkster hem ontvangen? Als hij daar binnen zou lopen en zeggen, jullie groep Izebels met afgeknipte haren, weten jullie niet wat zo spreekt de Heere betekent? Jullie lopen hier met een japon aan die eruit ziet als een vlies. Weten jullie niet dat jullie elke dag schuldig zijn aan overspel met honderden mannen? Dat is wat hij zou zeggen. U zou misschien zeggen, wel die oude, benevelde, kaalhoofdige, grijs uitziende kerel, zet hem uit die preekstoel. Laten we met de beheerdersraad gaan spreken. Diakenen, zet hem eruit. Wij willen... Jullie stel ellendige huichelaars. Zo is het. Amos zou het uitroepen. En u zelf dan noemen, wij behoren tot deze groep, wij behoren tot die groep. U bent van uw vader de duivel. Want hij is degene die het woord verloochent. U zegt, ik sprak in tongen. En dan uw haar afknippen. Glorie van God, halleluja. De Bijbel zegt dat het een ordinaire zaak voor een vrouw is om te bidden met haar hoofd op die wijze gekapt. En dan u zelf een christin noemen? Schande over u. Kruip ergens weg in een hoek en kom in orde met God. U trekt die kleine, rare, korte kleren aan en gaat daarmee hier buiten op het erf en strekt u zelf uit, terwijl u heel goed weet dat u elke dag overspel bedrijft met zo'n 100 man. U zegt, Jezus zei het, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft overspel met haar gedaan. Zij was degene die zichzelf presenteerde en u deed het in uw... U behoort dood te zijn voor de dingen van de wereld. U bent daaruit opgestaan, zoals ik in het begin al zei. U draait uw hoofd in schaamte om. Uw ogen vernauwen zich bij een dergelijke verschrikkelijke zondige zaak. In plaats van naar vrouwen te kijken om hen te begeren. Uw man die zoiets doet en u zelf een christen noemt. Dat is wat hij u zou vertellen. Ik probeer zijn woorden vanmorgen te nemen. Het zouden zijn woorden zijn, want hij bedenkt dat hij een echte profeet is. Hij zou bij dat woord moeten blijven. En ik haal gewoon zijn woorden aan. Dat is alles. Omdat als u hem haalde, hij het woord is, en dan is het woord zelf hier. U mag dan de man niet hebben, maar u hebt zijn woord. Omdat hij het woord des Heren zou hebben. Elke leer door mensen gemaakt zou hij veroordelen. Zoals de doop in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij zou die zaak volslagen terugwerpen in de eeuwigheid. Hij zou het veroordelen zodat er geen reuk van over zou blijven. Jazeker. Hoeveel van de gemeente zouden hem vanmorgen daarop ontvangen? Zie? Dan zouden zij, deze Jezusnaamgroep, zeggen, oh, wij zouden hem daarop aannemen en dan uw organisatie. Daar zou hij dadelijk tekeer tegen gaan, zijn ze. Zo is het, uw vrouwen met afgeknipte haren en u die dat duldt. Zo is het, uw mannen, de wijze waarop zij doen en handelen. Zo is het. Heel wat mensen zeggen, het is fijn om een profeet te zijn. Het is zo als u bereid bent om alles wat van de wereld is los te laten en bij God en bij zijn woord te blijven. Nee, wij zouden hem geen zins ontvangen, onze denominaties van vandaag. Wij zouden stellig niets met hem te doen willen hebben. Luister, hoe hij het uitbezuimt. Hij zei, de God waarin gij beweert te geloven, zal u vernietigen. Wat zouden ze daarmee doen? Dezelfde God waarin Pinksteren gelooft. De God zal vanwege de zeer onzedelijke handelingen en dergelijke die zij doen en toestaan te doen, oordeel brengen over die organisaties. Dat is precies wat Amos tot hen zei. Oh, zeiden ze, wij hebben Abraham, wij hebben dit, wij hebben de wet, wij hebben de priesters, wij hebben de profeten. Oh, broeder. Die ogen werden nauwer terwijl hij naar hen keek en dat woord in hun midden lanceerde. Jazeker. Zeker, zouden zij hem niet ontvangen, beslist niet. Hij zei, ze zullen u vernietigen met uw door mensen gemaakte leerstellingen. Dat is wat hij u vandaag zou vertellen. Hij zou hetzelfde zeggen als hij toen deed. Hij zei, de God voor wie jullie kerken bouwen, misschien door miljoenen dollars te betalen. De tempels die jullie voor Jehovah bouwen, die jullie beweren lief te hebben, die God zal jullie vernietigen. Omdat jullie zijn woord verwerpen. Zo is het vandaag. Dezelfde God die Amerika beweert te dienen, zal oordeel brengen over de natie en het vernietigen. Ik hoop dat het zo diep gaat dat u er nooit uit zult bewegen. Diegene die u beweert lief te hebben en met uw eigen door mensen gemaakte dogma's en onzedelijk leven en het bederf dat u in u hebt, afgeweken van het woord van God, zal u op de een of andere dag vernietigen en dat is zo spreekt de Heere. Er blijft voor hen niets anders over. Stel u op met het woord, predik het evangelie aan hen, doorkruist de natie, vertel hun de waarheid, de predikers maken zich druk en schreeuwen en gaan hun gang. De man wordt veroordeeld, de organisaties wijzen u af, de vrouwen schudden hun hoofd en willen dat haar voor geen enkele prijs laten groeien, dragen hun kleding gewoon precies eender, jaar na jaar. Ze zijn als water dat op de rug van een eend wordt uitgegoten. En dan beweert u dat u God lief hebt, zei hij. Jezus zei, u hebt uw tradities genomen en de geboden van God krachteloos gemaakt. Dat is de weg van een ware profeet. He? Het is geen gemakkelijke weg. Het is niet wat iedereen denkt dat het zou kunnen zijn, op en neer springen en schreeuwen en dat iedereen u op de schouder klopt. Dat is dan het teken dat u geen ware profeet bent. Dat is een van de eerste tekenen dat u niet hebt waarover u spreekt. Wanneer klopte zij hem ooit op de schouder, tenzij ze een bijl hadden om te slijpen? Ondertussen moest hij zich omkeren en hen veroordelen. Juist. Ze konden Amos geen schouderklopjes geven. Ze konden Elia geen schouderklopjes geven. Hij gaf niet om dat gedoe. Zeker niet. Hij vertelde hun de waarheid van God. En als de hemel zo groot is en waar we naartoe gaan, als wij dan niet onze kleine nietige dingen in orde kunnen maken, hoe zullen wij ons daar dan naar de geest richten? U moet zich richten naar het woord. En dat is de weg van de ware profeet. Of schoon het hem aan stukken scheurt, om het te zeggen, hij moet er een natie mee aan stukken scheuren. Dat is juist, maar dat is de weg. Hij moet het uitbezuinen, oh my. Weet u wat hij zei tegen hen? De opschudding, als u het hierop let. Hij zei, het is niet in uw regering, het is in u. Dat zei hij. Opschudding in de kerk, uw vorm van godzaligheid, dat veroorzaakte de moeite. De reden waarom het communisme zich vandaag snel over het land verspreidt, is niet vanwege het communisme, het is vanwege de kerk. Het is vanwege de mensen. Vandaag noemen zij zichzelf een christen. Zij zingen als engelen, geschoolde stemmen en spreken met zodanige welsprekendheid alsof zij aartsengelen waren. En geloven Gods woord niet, zoals duivels. Zo is het. Zingen als een aartsengel. Kleden zich als een, ik weet niet wat. En verloochenen Gods woord. Een man, een prediker in de preekstoel. Die daar zal staan en dokter wel eerwaarde genoemd wordt. Vraag hem, sprak de Bijbel over de doop in de naam van de Heer Jezus Christus of Vader, Zoon en Heilige Geest? En hij zal u in uw gezicht uitlachen en nemen Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan uzelf een kind van God noemen? Vrouwen die weten dat de Bijbel hen veroordeelt om zekere dingen te doen en hun haar kort knippen en handelen als de wereld en onzedelijke kleding dragen en dergelijke dingen. En zij zullen het voortdurend hoe dan ook doen en spreken in tongen en springen op en neer en juichen en hebben oude dameskransen en naaikringen en zenden zendelingen naar het veld. Het is een stank in het aangezicht van God geworden.
Amen.
En zo spreekt de Heer, hij zal de hele zaak vernietigen. Hij zal het doen. Het is geen gemakkelijke zaak, maar dat is de weg van een ware profeet, een echte. Bazuin het uit en zeg het of het kwetst of niet. Johannes was een ware profeet. Hij zei, de bijl is aan de wortel van de boom gelegd. Dat is hun manier. Zeker. De moeite zit in haar. Zingen als engelen, dansen daar als duivels. Danspartijen, gaan tekeer. Spelen kaart. Bevinden zich op de racebaan. Pinkstermensen. Gaan naar de plaatsen van vermaak. De bioscopen zitten vol met hen. Elke plaats. Ieder soort van oude voorstelling of iets anders. Ze gaan er regelrecht heen en racewedstrijden en al het andere. En noemen zichzelf christenen en staan op en juichen en spreken in tongen en nemen voetwassing en avondmaal. Wel, het is als een hond die terugkeert naar zijn uitbraaksel, zei de profeet. Zo doen zij. Als die zaak van de wereld was en u uit u gestoten moest worden, waarom keert u er weer naar terug? Goed. Twisten, buiten op straat. Men noemt het rock'n'roll. Afgeknipt haar. Shorts dragend. Oh my. Ze noemen zichzelf christenen. Zou u ooit... Nee, ik zeg het maar beter niet. Daarom veroordeel ik hen. Als ik van plan ben bij dit woord te blijven, als dit woord tot mij komt, blijf ik bij dit woord. Dat is wat tot mij komt, het woord. Veroordeel het. Ze beweren geleid te worden door de Heilige Geest en doen zulke dingen. Zou u zich een vrouw kunnen indenken die geleid wordt door de Heilige Geest en haar haar laat afknippen, terwijl de Heilige Geest zelf het veroordeelt? Wat voor soort persoon is de Heilige Geest dan? Zou u zich dat in kunnen denken? Zou u zich een prediker kunnen voorstellen die in de preekstoel staat en iemand daagt hem uit om hem één plaats te laten zien waar iemand ooit werd gedoopt, gebruikmakend van de titels Vader, Zoon en Heilige Geest, en je in je gezicht uitlacht en je van een tiekeling noemt om te dopen in de naam van Jezus Christus en zegt dat hij geleid wordt door de Geest en zegt dat hij de Heilige Geest heeft, zou de Heilige Geest zijn eigen woord verloochenen? Nee. Ziet u? Ik hoop dat u het begrijpt nu. Nu, ik weet niet hoeveel tijd de volgende ontploffing zal mij kunnen treffen. Maar totdat dit gebeurt, zal ik daar regelrecht blijven staan met het woord. Wanneer ik u ginds bij het oordeel ontmoet, zal ik mij precies aan dat woord houden. Dat is wat ik geloof dat de waarheid is. Nee, u doet dergelijke dingen niet. En dan de Heilige Geest hebben... Ik ging eens naar een vrouw van een prediker die daar zat met een japon aan die verschrikkelijk was om naar te kijken. U zegt, u hebt daartoe geen recht. Ik heb een recht. Dat is het woord. Predik het heel. U laat die dingen gaan, heel wat verwijfde predikers, omdat zij niet de durf hebben. Misschien zijn zij in de eerste plaats niet eens geroepen om te prediken. Amen. Maar een ware dienstknecht van God zal precies bij dat woord blijven. Zo is het. De vrouw van een prediker, helemaal samengeperst in een japon, met hangende oorringen en make-up en kort afgeknipt haar, terwijl God de hele zaak als vuil veroordeelt. En dan te zeggen dat je de Heilige Geest hebt. Niet lang geleden predikte ik hier in Phoenix of iets dergelijks en de vrouw van de prediker zat op de preekstoel met zo'n jongensachtige polka haarstel, helemaal opgekruld en met een jurk aan die niet kon verhinderen dat haar onderjurk er doorheen scheen. Ze kon de jurk niet over haar knieën krijgen terwijl ze daar zat en hij zat ongeveer 10 of 12 centimeter boven haar knieën en ze sprong op en neer terwijl ze zangdienst leidde en ik ging er tegen tekeer zo hard als ze kon. Natuurlijk zal hij mij niet meer uitnodigen om terug te komen. Ik verwacht niet dat hij dat zal doen. Maar hij weet wel wat goed en kwaad is. Als ik in het oordeel sta, is het niet meer aan mijn handen. En dan weggaan en zeggen, een man, een zogenaamde leraar. Het welk ik niet zeg, want hij is het niet. Maar maakte onlangs een opmerking tegen sommige van mijn vrienden in een zekere stad waar ik geweest ben. U kent de broeder. En deze broeder kwam binnen en zei, ze zeiden, wij hadden broeder Branham eens hier, een zekere stad daar in het westen. En deze man zei, oh, broeder Branham is een goede man, zie. Hij wist wel beter dan iets op het karakter te werpen. En zei, broeder Branham, maar luister niet naar zijn banden, omdat ze je in verwarring zullen brengen. En toevallig stond daar een van mijn vrienden en zei, een ogenblikje meneer, ik was in verwarring, totdat ik die banden hoorde. Amen. En dat is het verschil. Hij zei, ik kon niet begrijpen hoe een heilig God zich met zulke dingen, zoals jullie alle doen, zou willen bezighouden. Dezelfde persoon met een ander bij zich stond op een zekere plaats niet lang geleden en zei, broeder Branham is een profeet, hij kan dingen onderscheiden en dergelijke. Maar, zei hij, luister niet naar zijn leer, omdat hij niet juist is. De krankzinnigheid, zo'n zonderlinge uitdrukking. Weet u niet dat ik ben geen profeet, maar als het woord van God waar is, komt het tot de profeet. Het woord des Heren kwam tot de profeten. Zij waren degene die het woord uitlegden. Dan ziet u dat het zelfs kant nog wal raakt. Alleen maar om je te verbergen achter de een of andere minderwaardige denominatie. In deze dagen zullen zij verbreken en met de aarde bedekt worden en vergaan in de hel. Maar het woord van God zal voor immer bestaan. Op die rots bouw ik mijn hoop voor immer. Op het woord des Heren. En laat al het andere zinken. Als ik elke vriend al het andere verlies, mijn vriendschap is in Christus. Mijn hoop is gebouwd op niets anders dan Jezus' woorden met gerechtigheid. Als alles rondom mijn ziel bezwijkt, dan is Hij al mijn hoop en steun. Dat geweer explodeerde onlangs en ik dacht dat ik dood was. Ik had een vredig gevoel. Ik keek om me heen en ik dacht, wel, dit is het. Wat voor goed zou een denominatie mij dan doen? Wat voor goed zou een organisatie mij dan doen? Ik zou daar ginds in de vurige oordelen van God moeten staan om door dit woord geoordeeld te worden. Hoewel ik misschien vele mensen zou moeten aanvallen, verbuigen en verwringen en uiteenscheuren, maar ik hoop de echte kern van het woord van God voor de dag te krijgen en daar een ziel voor de eeuwigheid te bouwen. Dus juist, laat God het in zijn handen nemen en er een gehoorzaam kind van God uitbouwen. Hoe zou een man die door de Heilige Geest geleid wordt iets dergelijks kunnen doen, of een vrouw met de Heilige Geest dergelijke dingen kunnen doen? Nee, hij is heilig. En als zijn leven in u is, bent u hetzelfde. U zult net als hij zijn. Israël dacht, evenals wij, dat omdat zij voorspoed hadden door hun verbond met anderen, Gods goedkeuring erop was. Weet u dat wij dat vandaag denken? Niet lang geleden sprak ik met enige mannen hier in een hotel, een paar dagen geleden, grote mannen, op godsdienstig gebied. En zij zeiden tegen mij, God bewijst dat hij met ons is. Wel, wij namen toe het vorig jaar, broeder Branham, met honderden. Ik vergat hoeveel. Ik zei, dat is niet het geringste bewijs. Zie, zo is het. De prostitutie nam het vorig jaar toe met 30%. Toont dat aan dat God met prostitutie is? Dat argument is niet goed. Nee, u kunt dat niet doen. Beslist niet. God staat met zijn woord. Ieder ander mens zal aan de zijde van zijn woord staan als hij eerlijk is. Goed. Zij dachten, omdat ze een verbond hadden, nu hier zullen wij binnen een ogenblik op de regeringszaken komen, onze natie heeft het woord van God verworpen. Net als Israël. Zij verwierpen het woord van God en hun mensen, priesters en profeten enzovoort profeteerden goed tot hen en zei, wat kunnen wij anders dan het kwade profeteren, omdat het tegen het woord is? Zij is verdoemd. Onze grote geliefde natie, gebaseerd op de ervaring van onze voorouders, gaat dan terug naar wat zij hadden. Zeker, Israël was een grote natie. Kijk naar hun voorvaders, maar God spaarde hun niet. Je oude kaalhoofdige profeet wierp het woord naar hen. En het gebeurde precies op de wijze waarop hij het zei. Lees uw geschiedenis hier en vind uit of het juist is of niet. Het gebeurde precies op de wijze waarop hij het zei. En hij veroordeelde hen en toch stonden zij daar, de heilige priesters, met een heilige kleding aan, dit besprenkelend en zouden geen hand op deze of die wijze bewegen, omdat het iets was op deze wijze, traditie of zoiets. Jezus zei, jullie zijn van je vader de duivel en zijn werken zullen jullie doen. En ze namen hem en veroordeelden hem en hingen hem aan een boom en doodden hem. Dat is precies juist. God wekte hem weer op. Jazeker. Nee, men zou Amos vandaag niet willen geloven. Helemaal niet. En vandaag hebben wij een verbond gesloten. Wij hebben wat wij vandaag noemen. Wij denken dat het Gods goedkeuring heeft, omdat onze organisaties toenemen en alles op de wijze gaat zoals het is. Wij denken dat dit Gods goedkeuring daarop is. Weet u, ik geloof dat ze ongeveer 2 of 3 miljoen protestanten meer erbij hebben gekregen en de katholieken verscheidene miljoenen meer. Zie? Zij denken dat dit Gods goedkeuring is dat zij katholieken zijn. Een protestant denkt dat het Gods goedkeuring is dat zij protestantse zijn. Dat is onzin. Het is kanonnenvoer. Het is atoomas. Het is de toren van God die opgebouwd wordt om te ontploffen. Dat is precies juist. U luistert naar mij, ik zal u het woord des Heren vertellen. Amen. Kijk naar ons. Kijk naar de wereld, kijk naar onze natie. Wij hebben ons verenigd met de Verenigde Naties. Wat is erin? Een troep goddelozen. En wij met de onbeschaamdheid om zelfs geen gebed te hebben voordat onze zittingen beginnen. Dat las ik niet zojuist hier. Hoe kunnen twee tezamen gaan, tenzij zij het eens geworden zijn? God doet niets, tenzij hij het openbaart aan zijn dienstknechten, de profeten. Hoe kunnen twee tezamen gaan, tenzij ze het eens geworden zijn? Als wij Mohammedanen, boeddhisten, atheïsten, goddelozen, zelfzuchtigen en al het andere erin hebben, denkt u dat God in zoiets dergelijks zou kunnen wonen? Wel, zegt u, wij hebben een verbond met hen. Wij hebben heel de westerse beschaving. Zij hadden al de naties rondom zich ter bescherming, maar die profeet zei, God zal u vernietigen, dezelfde God die u dient, zal u vernietigen voor uw dwaasheid. Hij zou vanmorgen hetzelfde zeggen. Hij zou het uitschreeuwen vanaf het Witte Huis tot de arme boerderij. Hij zou het zeker doen, hij zou hen vernietigen met het woord van God. Hij zou het zeker doen, dat is de weg van een ware profeet. Kijk naar ons, de kerken. Oh, wij zijn de grote, heilige, Rooms-Katholieke kerk. De Bijbel spreekt erover als een hoer. Wij zijn de patriarchen van de vaderen. De protestantse kerken zijn alle tezamen verenigd en zij worden genoemd de Wereldraad van Kerken. Prostituees van de hoer, zegt de Bijbel. Dat is precies wat het woord zegt. En toch denken wij dat nu alle kerken gaan samen. Meneer Collins, een vriend van mij, een broeder, in Californië, Arizona, daar, Elmer. Ik zei, wel, ik veronderstel dat je naar een zekere fijne, kleine methodistenkerk gaat. Hij zei, ik ging eruit toen zij zich daar bij de Raad van Kerken aansloten. Ik zei, God zegen je, je bent dicht bij het koninkrijk, broeder. Jazeker. Een dogma. Afhankelijk van de vereniging met mensen en van hun door mensen gemaakte leer en het woord van God is verlaten. Wat wij nodig hebben is een profeet vandaag, om dat woord erin te bazuinen. Zo is het precies. Ja, zij hadden een veiligheid onder hen verkregen. Oh, wij sluiten ons aan. Wij Pinkstermensen, zeker, wij hebben ons bij de Wereldraad van Kerken aangesloten, omdat wij daarin gemeenschap hebben, wij zullen hen voor ons winnen. Zoals een vrouw die daar naar de bar gaat om met haar man donker te worden om hen voor God te winnen. Eerder nog, de man die tegenwoordig met de vrouw naar de bar gaat om dronken te worden om haar voor God te winnen. Onzin! Blijf bij de grond van de duivel vandaan. Als iets van het woord ontkent, ben ik er tegen. En dat maakt mij tegen elke organisatie. Omdat het tegen het woord is. Elke gelovige zou het op die wijze moeten voelen. Wel, zeggen ze, maar bedenk dat wij... Ik heb een groot stuk uit de krant dat iemand mij uit Arizona toestond. En over hoe deze patriarch zus en zo onlangs zei... Paus Johannes de 22e, of hoe ze hem ook noemen, is een fijne man. Hij is de enige man die ooit sprak over het verenigen van de kerken, de katholieken en de protestanten tezamen. Hij zei, het zal misschien niet in onze dagen komen, maar de volgende 15 of 20 jaren zal het hier zijn. Ik dacht, jongen, jij als patriarch profeteert en weet het niet. Het is later dan we denken. De knaap die het mij schreef, schreef dit bovenaan de bladzijde. Het is later dan we denken. Hij had ook naar de banden geluisterd. Jazeker. Hij zei, het is later dan wij denken. Zei broeder Branham, zei u dit niet jaren geleden? Ik zei, zeker. Jazeker. Het zal te komen te geschieden, omdat het woord van de Heer is. Het moet, zeker. Ja, ze zeggen, wel, vindt u niet dat deze heilige patriarch iets meer dan dat behoorde te weten? Beslist niet als hij Gods woord verloochent en er op die wijze in kijkt, kan hij het niet. Wel, het maakt niet uit hoeveel pausen, profeten of wat u ook onder u hebt. Als u buiten het woord bent, bent u buiten het woord. Zo is het. Hoe zou God ooit zo'n zaak als die kunnen zegenen, zolang zij het woord van God verloochenen? Hoe kan hij iets zegenen buiten zijn woord? Iets dat tegengesteld is aan zijn woord, hoe kan hij het verloochenen? Hoe kunt u het een kanker zegenen die u opeet? Hoe zou u een elektrische draad die u vasthoudt kunnen zegenen en tegen zeggen, oh, houd mij vast en brand mij op. Dat zou krankzinnig zijn. Hoe kan God iets zegenen dat tegen zijn woord is? Kom dus terug naar het woord. Jullie groep predikers als jachthonden. Wat is er met jullie aan de hand? Jullie gaan hieruit en verkopen jullie geboorterecht voor een schotel linzenmoes om rond te rijden in een of andere Cadillac of zo. Of in het een of andere groot hoog huis ergens te wonen en een grote kerk van $1 miljoen en al zulke dergelijke dingen te hebben. En verkoopt uw geboorterechten en bent beschaamd en bang om het woord van God tot uw samenkomsten te prediken. Zeg, bent u niet beschaamd over uzelf en u noemt zich een dienstknecht, een profeet van God? Die uw geboorterecht verkoopt voor een schotel van de wereld. Wat zult u uitbroeden? Hetzelfde als Esau deed. Oh, wat een schande. Oh nee, een heilige God die waakt over zijn woord om te bevestigen, zou niet iets kunnen zegenen dat tegen zijn woord is. Hoe? Luister nu. Ik weet dat ik het wel een beetje laat maak. En misschien laat ik u schrikken dat het uw adem beneemt. Maar zie, ik wil u iets vragen. Hoe zou een heilige God die zijn woord sprak en zei, nu zowel hemelen als aarde zullen voorbij gaan, maar dat zal niet voorbij gaan, niet één woord ervan. Nu, hoe zou hij iets kunnen nemen dat er tegengesteld aan is en het zegenen? Hoe zou hij het kunnen doen? Kijk, hij bewijst zichzelf, hij bevestigt zijn woord. Hij zegt wat juist is, niet door lidmaatschap. Kijk naar Moab. Moab had ook zijn woord, Moab. Israël had zijn woord. En Moab had een vorm van godzaligheid met zijn woord. Hij offerde 7 offeranden, rein, stieren, op 7 altaren, het volmaakte getal, het volmaakte offer. Dan nam hij behalve dat 7 rammen, ervan sprekend dat zij geloofden in de komst van de Zoon van God. En offerde ze daarboven in tegenwoordigheid van hun hoge aartsbisschop, al hun hoogwaardigheidsbekleders, al hun priesters, hoge priesters, al het andere stond eromheen, met hun koningen en presidenten en wat meer, en offerde dit net zo religieus als ze maar konden zijn tegen Israël. En daar beneden was Israël een kleine groep, afvallige zoals het leek. Maar wat was er met Israël? God was in hun campagne. Hij bewees zichzelf dat hij met hen was. Zie? Het doet er niet toe hoeveel patriarchen ze zouden hebben gehad, pauzen of wat meer. God kan niet met hen zijn totdat hij zichzelf bewijst met hen te zijn. En zolang ze buiten het woord zijn en zijn woord ontkennen, hoe kan hij met hen zijn? Geen tekenen van de levende God onder hen. Hoe zou God onder de Verenigde Naties kunnen zijn? Wanneer twee niet kunnen wandelen zonder dat zij het eens zijn. Nu kijk hier, daar is de Church of Christ zogenaamd, aangesloten bij de Pinkstermensen. De Pinkstermensen zeggen dat zij geloven in spreken in tongen. Ze geloven in het bewijs van de Heilige Geest en spreken in tongen. Ze zeggen dat zij dit, dat en het andere geloven. Ze geloven in tekenen en wonderen. De Church of Christ lacht om hen en zegt, jullie stel domkoppen, dat was in de voorbijgegane dagen. Hoe kunnen twee samengaan, tenzij ze het eens geworden zijn en ze verenigen zich? Wat doen ze? Ze zoeken veiligheid bij elkaar. Weg met dat gedoe. Mijn veiligheid is in Christus. En in zijn woord, want zijn woord is hij zelf. Zo is het. Helemaal geen tekenen van de levende God. Helemaal niet. Dit is wat Jezus zei. Als ik het woord niet manifesteer, geloof het dan niet. Als God niet spreekt en profeteert door mij, en zegt door mij en doet door mij precies wat de Messias verondersteld wordt te doen, geloof mij dan niet. En dan zegt een knaap dat hij een profeet is die door God gezonden is en verloochent het woord. God zij zulk spul genadig. Hoe kan God ooit zoiets doen? Laat mij dit nu vragen. Ik weet niet wanneer ik weer tot u spreek. Dit is aan God. Ik sla alleen voedsel op zoals hij mij die keer in dat visioen vertelde en doe het in vaten. Misschien zou u mij willen vragen hoe kon Amos voorzien wat met hen zou gaan gebeuren? Wel, het zag er goed uit. Kijk, nu kijk hier. Luister aandachtig nu. Omdat dit alles op de band is en het zal wereldwijd gaan, zie. Nu, hoe? Kijk hier, daar was Israël. Hun bijbelscholen waren in een betere toestand dan zij ooit waren. Er was niemand die hen hinderde. Ze hadden hun eigen godsdiensten. Niemand zei, jullie kunnen Jehovah niet aanbidden. Ga door, zeiden de heidense naties. Aanbid, wij hebben een afspraak met elkaar. Die profeet zag daar doorheen, zie. Zo zou een profeet het vandaag doorzien, zie. Ga door. En Israël zei, wel, laat ons eten, drinken en vrolijk zijn. Dus hadden zij een groep bij elkaar en maakten voor hen enkele geloofsbelijdenissen, organisaties, denominaties en zo. En regelden het allemaal en hun vrouwen leefden gewoon in wilde en zonde daarbuiten. Jongens, zij hielden zich op in cabarets en al dergelijke, half gekleed met kleine zijdeachtige rokken aan. Als u ooit iets las over de geschiedenis van die dagen, hoe zij eruit zagen, oh, bijna een derde zo slecht als zij vandaag doen. Echter niet helemaal, omdat zij het niet konden. Ja, en hoe zij handelden en hun gang gingen en de koningen en de priesters en ieder ander. Jezus zei, jullie eten de huizen der weduwe op, jullie huichelaars. Hij zei het. En al deze dingen die zij deden. Die profeet stond daar en keek neer op zo'n natie. Geen wonder dat zijn hart verscheurd werd. Zeker. Nu. U zegt, hoe wist hij wat er zou gaan gebeuren? Hoe kon hij het van tevoren zien? Hoe? Het leek allemaal goed. Wel, ze hadden overvloed van eten. Ze hadden een overvloed om te dragen. Ze hadden hun grote kerken. Ze hadden voorspoed. Het geld lag overal voor het oprapen. Wilde danspartijen op straat, onzedelijkheid. En al het andere ging gewoon door. En alles ging fijn. Net als Amerika vandaag. De televisie is vol van vuile moppen, half ontklede vrouwen en al het andere. Alles wat u ziet is alleen maar vuiligheid en zonde. U hoeft niet eens naar de televisie te kijken. Open slechts uw ogen en kijk overal. Meisjes, jongens, mannen en vrouwen, rokend, drinkend. Die Izebels die zichzelf christinnen noemen. De vuile duivels. En die zichzelf methodist, baptist, presbyteriaan, katholiek en van Pinksteren noemen. Geen wonder dat zijn ogen samenknepen toen hij keek. Zo is het. Alles ziet er goed uit. Hoe kunt u het redden als wij gaan... kijk eens, we hebben er een miljoen meer. We hebben onze gebouwen, onze kerken zijn zo groot dat we nieuwe kerken moeten bouwen. Wel, we hebben zoveel geld dat we niet weten wat we ermee moeten doen. Wel, we bouwen gewoon de beste gelegenheden in de natie. We bezitten de grootste kerken die er zijn en we hebben nog steeds geld in overvloed. Denkt u niet dat God ons gezegend heeft? Nee, u bent buiten zijn woord. En broeder Brennan, bedoelt u dat God dit gaat vernietigen? Ja, elk van hen. Hoe weet u het? Amos, hoe wist u het? Net als een dokter die een diagnose vaststelt. Als hij de ziekte vindt die de patiënt heeft, weet hij wat hij moet doen. Hij weet wat de patiënt heeft. Hij weet hoe ver het gevorderd is. En hij weet wat er gaat gebeuren. Zo is het met een profeet, een ware profeet. Als hij het ziet, het kan me niet schelen wat u doet. Als hij zonde ziet toenemen, is het een opetende kanker. En het is zo ver gevorderd bij de Pinkstermensen en heel de rest van hen, dat het niet meer is te keren. Het is in een vergevorderd stadium. Zij staan op het punt om te vergaan. Zo kon Amos de diagnose van het geval vaststellen. Hij deed het door het woord van God. Zo stelt een echte profeet de diagnose van een geval vast en zegt tot die vrouw, probeer nooit naar het oordeel te gaan met afgeknipt haar, als u beter weet. Hij zegt tot uw mannen, de rest van u en jullie predikers die het woord verloochenen en een vorm van godzaligheid hebben en zich bij hun organisaties aansluiten om de beslissing te ontduiken, terwijl u beter weet, u kijkt naar hetzelfde woord waar de ware profeten naar keken. De diagnoses van het geval zeiden, dood, afscheiding. Net zoals een dokter kent hij het geval. Hij weet wat voor soort symptomen er zijn. Kijk naar deze natie. Als u zegt dat het met Pinksteren gedaan is, zullen zij u zelfs niet naar hun samenkomsten laten komen, omdat u tot de vrouwen predikt over hun afgeknipt haar. En de Bijbel veroordeelt het. Bang dat u iets zult zeggen over toen ik hier onlangs aan de Westkust enkele campagnes vaststelde. Roy Borders deed het. Brachten zij tot hem tezamen een groep predikers. Ik neem aan ongeveer 40 of 50 van hen, waarmee ik een grote samenkomst had. En ze zeiden, meneer Borders, wil u iets vragen? Ze zeiden, is het waar dat broeder Branham in de naam van de Heer Jezus Christus gebruikt om hem te dopen? Meneer Borders, een zeer edele heer, zoals u weet, broeder Borders van hier, zei. Hij zei, heren, zei hij, als broeder Branham daar buiten zijn campagnes heeft, dan predikt hij niet. Hij gaat gewoon zijn gang en bidt voor uw zieken. Dat is ongeveer wat hij doet. Dat is niet wat ik u vroeg, zei de oudste. Hij zei, hij zei, nu ze hadden de banden, ze wisten het, doopt hij in de naam van Jezus Christus? Hij zei, ja, in zijn eigen gemeente, dat is de enige plaats waar hij doopt, in zijn eigen gemeente. Hij zei, dat is het, dat is alles wat ik wilde weten, wij willen hem niet. Wij willen die ketterij niet onder onze mensen. En onlangs toen mijn goede vriend Ed Dalton een brief kreeg van de Baptistenkerk, zei hij, wij sluiten u uit van de Baptistengemeenschap, omdat u zich verenigd hebt met de ketterij van gedoopt te zijn in Jezus' naam. Ik houd ervan om met Paulus te staan in wat de wereld ketterij noemt. Dat is de wijze waarop ik God aanbid, omdat het zijn woord is. Jazeker. Ja. Oh, zeker. De dokter stelt de diagnose van het geval. Hij ziet wat er aan de hand is. Een echte profeet stelt de diagnose van het geval vast door het woord. Wat? Wat doet hij? Een dokter stelt de diagnose vast door middel van de symptomen. Klopt dat? Hij kijkt naar de symptomen en hij ziet wat er met de patiënt aan de hand is. Hij ziet hoe ver het gevorderd is en zegt, er kan niets meer aan gedaan worden. En een ware profeet neemt het woord van God en stelt de diagnose van de gevallen, werpt het medicijn erin en de mensen werpen het in zijn gezicht terug. Wat gaat er gebeuren? Omkomen, dat is alles. Een stel genotliefhebbers, doorspekt met de wereld van zogenaamde huichelarij. Maar dat is de weg van een ware profeet. Oh my. Hij ziet de ziekte. Hij zag dat zij van het woord waren afgeweken. Hij zag het woord en hij kende de gevolgen die zouden komen. Hij zag de wilde waarin zij leefden. Hij zag de wijze waarop die vrouwen handelden. Hij zag de wijze waarop die priesters het deden. Hoe zij afweken van de ware aanbidding van God en dergelijke dingen. Hij had het antwoord. Hij zei, die God die jullie beweren te dienen, zal jullie vernietigen. Waarom? Jullie hebben mijn geboden niet gehouden en toch dachten ze dat ze het hadden. Las ik het niet zojuist hier, het tweede hoofdstuk, het vierde vers. Omdat ik u verkoos om, uit al de families op aarde verkoos ik u. En toch weigert u in mijn geboden te wandelen. Denkt u dat die kleine kaalhoofdige profeet, die daardoor zijn grijze baard stond te strijken, terwijl zijn ogen vuur schoten, toen hij tot die groep priesters en zo sprak en zei, de God die jullie huichelaars behandelen alsof jullie hem dienen, diezelfde God zal jullie vernietigen. Denkt u dat hij samenwerking kreeg? Oh my. Hij zou, laat hem het vandaag proberen en zien of hij het zou hebben. Nee, maar wat zou hij? Dat is de weg van een ware profeet. Hij had het woord, hij wist wat het was. Net zoals Micha van ouds, de kleine baby die ik opdroeg. Ik sloeg zojuist iets ervan over, omdat ik me haast vanwege de tijd. Maar Micha, toen hij daar voor Ahab stond, hij keek naar hen, hij kende het woord. Micha sprak het woord tot hen. Waarom? Micha beoordeelde zijn visioen, zijn leer, met het woord van God. En hij zag dat zijn leer en het woord hetzelfde waren. Omdat het woord zei dat hij Ahab zou vervloeken en dat hij de honden zijn bloed zou laten oplikken. Dat is wat het woord zei. Dus Micha had een visioen. Hij was een profeet. Zie hoe het woord tot mij komt. En hij bad, o Heere God, wat moet ik doen? Wat moet ik tegen die groep predikers zeggen die daar staan? Hier zijn al de organisaties. Iedereen in het land heeft zich tegen mij verzameld, Heer. Hier sta ik voor de koning. Wat moet ik zeggen? En hij geraakte in een visioen. En zei, trek top. Ga door. Ga door, zei hij. Maar ik zag Israël verstrooid als schapen die geen herder hebben. Die districtsoudste liep naar hem toe en sloeg hem op de mond en zei, waar is het woord van God, de geest van God, heen gegaan toen het uit hem wegging? Weet u wat God zei? Hij liet de duivel afdalen en onder hen komen omdat zij buiten het woord waren om mee te beginnen. De Bijbel zegt dat als zij het woord van niet zouden geloven, hij hun een sterke misleidingen zou geven om een leugen te geloven en daardoor veroordeeld te worden. En dat is precies wat deze organisaties en het volk van deze natie heden doen. Een leugen geloven om daarmee veroordeeld te worden. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor gij gered moet worden. Stelt u daarmee op, één lijn, organisatie, mensen enzovoort, ja. Nu, wat deden deze anderen? Waar keken deze andere profeten naar? Zij waren profeten, zeker. Zij waren profeten, maar als zij waren blijven stilstaan en hun profetie met het woord hadden onderzocht, als de methodisten vandaag zouden blijven stilstaan en hun profetie onderzoeken, zouden zij nooit meer iemand besprenkelen. Ze zouden de Heilige Geest ontvangen. Zij zouden iedereen onderdompelen in de naam van Jezus Christus. Als de assemblies van God vandaag zouden blijven stilstaan en naar hun profetie zouden kijken, zouden zij terugkeren naar het woord. Als de eenheidsmensen vandaag zouden blijven stilstaan en hun profetie onderzoeken, zouden zij terugkeren naar het woord. Maar ziet u, als die profeten zouden hebben gestopt en hun profetie onderzocht, zij redeneerden en zeiden, Dat behoort aan ons. Dan zullen wij optrekken en naar Ramoth Gilead en we zullen het innemen omdat het aan ons toebehoort. Jozef gaf het ons. Maar Micha zei, dat klinkt redelijk. Maar zo is het, je wil niet redeneren, je wil geloven. Wat God zei, beredeneer niets. Wat als Abraham zou hebben geredeneerd? Hoe zou hij ooit zijn land hebben verlaten? Hoe zou hij 100 jaar oud zijn en nog steeds God prijzen en een baby krijgen door Sarah terwijl zij 90 jaar oud was? Werp redenering ten neer. Geloof alleen. Jij laat de duivel je vertellen. Weet je, broeder Branham is er niets anders dan een huigelaar. Nu wacht, laten we eens kijken of hij juist leert. Laten we teruggaan naar de Bijbel. Nee, doe dat niet. Hij zal u dat niet laten doen. Nee, zie. Maar hij zal iets slechts over mij zeggen, waartoe hij misschien een recht heeft. Dan gaat u dat gewoon vasthouden en stopt en begint te redeneren. Ja, hij behoorde dit niet gedaan te hebben. Hij behoorde dat niet gedaan te hebben. U begint naar mij te kijken. Wel, u hebt er gewoon een overvloed van. En u gaat naar de Heer Jezus kijken en u kunt er genoeg vinden. Kijk slechts een ogenblik naar hem. En ik ga ieder van u als een prediker plaatsen. Nu, wij gaan vergeten dat hij ooit op aarde was. Hier is een jongen die door de hele natie heen bewezen is een als bastard geboren kind te zijn. Zijn moeder had hem voordat zij en zijn vader ooit getrouwd waren. Dat is bewezen. Nu, men gaat niet naar het woord. Een maagd zal zwanger worden. Men gaat slechts te raden met wat men hoort, zie. Een onwettig kind. Vertelden ze hem niet dat hij geboren werd in zonde en probeerde hen te onderwijzen, zie. En kijk naar wat hij deed. Hij scheurde eigenlijk elke kerk die er in het land was aan stukken. Was dat juist? Organisaties en al het andere. Wat was hij? Slechts de een of andere uit zijn krachtige gegroeide jongen die zo rondging. Jonge knaap, geen denominatie. Vertel mij tot welke kerk je behoort. Wie is je vader? Zeg je dat Jozef je vader niet is? Jozef is mijn vader niet, zou hij zeggen. Wel, wie is je vader? God is mijn vader. Wel, jij fanatiekeling. Dat is precies wat je bent. Jij, die een mens bent. En dan zeggen dat God je vader is, als zij het onderzocht zouden hebben door het woord. Halleluja. Ziet u niet, het woord moest vlees gemaakt worden. Zij onderzochten hun visie niet met het woord. Dat is het, wat ze vandaag aan de hand. U onderzoekt uw visies, uw profetie en uw leer niet met Gods woord. Als iemand probeert u de waarheid te vertellen en valt u tegen hem uit. Net als Amos deed, u zou hetzelfde doen. Nu zie hier, hij is in deze toestand. Nu, u zou hem veroordeeld hebben, misschien dat juist als u niet naar het woord teruggegaan was. Zij doen hetzelfde, zij veroordelen hem vandaag. Wat is uw vrouw hier? Hier binnen. Ja. Waarom zou u niet uw idee over uw geknipte haar onderzoeken met het woord? En zien wat het zegt. Waarom doet u die dingen niet? Waarom onderzoekt u uw doop van Vader, Zoon en Heilige Geest en die valse, zogenaamde drie-eenheid niet? Die niets anders ter wereld is dan drie bedieningen van één God, titels. Geen naam van Vader. Er is niet zoiets als een naam Vader, Zoon en Heilige Geest. Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Welke is de Heer Jezus Christus? Onderzoek uw doop met de wijze waarop iedereen in de Bijbel werd gedoopt. Als u uw gedachten met het woord zou onderzoeken, zou u terugkomen en gedoopt worden in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat is wat Paulus hem vertelde te doen. Hij zei dat als iemand iets anders leerde, hij vervloekt zou zijn. Zelfs als een engel neer zou komen. Weet u dat heel wat keren engelen naar beneden komen? Mensen, hoe zou Pinksteren daarvan smullen? Hoe staat het dan met Sint Martinus, die daar stond, en hier stond een groot schitterend wezen voor hem. Een man die gedoopt was in Jezus' naam, die geloofde in de Heilige Geest en het woord hield. En de Roomse gooiden hem eruit en deden van alles met hem, om te proberen hun dogma's en hun door mensen gemaakte leerstellingen erin te krijgen. Die man stond op het woord. En op een zekere dag in zijn kracht, de duivels kwamen naar hem toe en probeerden met hem te spreken. Hij wilde geen aandacht aan hen schenken. Op een zekere dag kwam Satan als Christus gekroond. Gouden slippers aan. Hij stond daar met vlammen van vuur om zich heen en zei, herkent u mij niet, Martinus? Ik ben uw Heere, aanbid mij. Martinus keek naar hem, er was daar iets verkeerd. Hij zei, Martinus, kunt u mij niet herkennen? Hij zei, ik ben uw Heere en Verlosser. Hij zei, aanbid mij. Hij zei dat drie keer. En Martinus keek om zich heen. Hem was bekend dat Christus bij de komst gekroond zou worden door zijn volk. Hij zou geen gouden slippers dragen. Hij zei, ga weg van mij, Satan! Jongen, zouden de Pinkstermensen daar niet van smullen, mensen? Een helder, schitterende engel, die vrouw die uit Chicago kwam, waar ik heen ga, zei broeder Branham, de predikers daar zeiden als de engel des Heren u vertelde te dopen in Jezus' naam, zij het zouden aannemen, maar aangezien het uw eigen gedachte is. Ik zei, als de engel des Heren iets zei dat in tegenstelling daarmee, zou het niet de engel des Heren zijn, zie? Als enige engel iets zegt dat tegengesteld is aan dit woord, laat het een leugen zijn. Als een man u vertelt dat een boodschapper van God zegt dat hij van God is, en u vertelt dat het juist is om gedoopt te worden in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest, laat hem een leugenaar zijn. Als een man u vertelt dat het voor u in orde is om afgeknipte haar te dragen en dergelijke dingen, dat u een hoed moet dragen in de gemeente als een hoofddeksel om een bedekking te zijn, hij zei een leugenaar en het woord van God de waarheid. Elk van deze dingen die tegen het woord zijn, laat het een leugen zijn. Het is het woord dat de waarheid is. Het zal stand houden. Daarom kon Micha weten dat zijn profetie van God kwam, omdat het één was met het woord van God. Beslist. Zijn visioen kwam precies overeen met het woord van God. Oh, als Amos hier was, zou hij bij het woord blijven. Zo is het. Maar u ziet wat de moeite vandaag bij ons is, zoals het was bij hen. Ik sta op het punt om te eindigen. De moeite met ons is zoals het was met hen. Zij waren onderwezen bij het fundament vandaan. Jezus zei, jullie hebben het woord van God krachteloos gemaakt door jullie tradities. En die valse doop, dat valse teken van het ontvangen van de Heilige Geest, sommigen van hen zeiden, schud een hand. Sommigen van hen zeiden, spreek in tongen. Ik heb duivels in tongen horen spreken en ook handen zien schudden, jazeker. Dat is geen teken ervan. Nu kijk, al zulke dingen, al die dingen. Zie, u gaat bij het woord vandaan, van God, om die tradities te onderwijzen. Zo is het. Nu, hij zou u terug moeten brengen naar het woord. Maar wij hebben, onze leraars van vandaag, hebben de mensen onderwezen weg van het fundament van Gods woord. Nu luister aandachtig. Dat is wat zij daar gedaan hebben. Dit is wat Amos hun vertelde. De God die jullie beweren te kennen, hij is degene die jullie zal vernietigen. Nu, waarbij vandaan hebben wij hen onderwezen? Het fundament van het geloof dat eens werd overgeleverd aan de Pinkstervaderen. Vader. Jawel, de Bijbel. Zij leerden een valse vagevuur. Leerden een valse doop. Alles vals. Zich afscheidend van het oorspronkelijke. U gelooft het niet, komt terug naar de Bijbel en neemt uw vagevuur, uw vader, zoon en heilige geest en besprenkeling en al dat spul en komt terug en zie of het schriftuurlijk is. Dat is de manier, ontdek het of het op het fundament staat. Zie, zij zijn bij het fundament vandaan waarvan Paulus zei dat de Bijbel spreekt dat de gemeente van God gebouwd is op de leer der apostelen en de profeten. De profeten en de apostelen moeten eender zijn, zeker. Wat? Wij gingen bij het fundament van God, van het woord vandaan, naar denominationele fundamenten. Luister, nu bij het sluiten, zet uw geestelijk gehoorapparaat aan. Luister, wij zijn bij het fundament van het woord vandaan gegaan en gekomen op het fundament van een denominatie. Hoe lang zou ik daarbij kunnen blijven stilstaan? Nog wel 3 uur. Van het fundament van het woord vandaan naar het fundament van wereldse genoegens. Wereldsgezindheid. Onzedelijkheid die de gemeente binnensluipt bij het woord vandaan naar geloofsbelijdenissen. Het zou mij 3 weken kosten om dat voor de helft te prediken. Die 4 aantekeningen daar. Weg van het woord naar een denominatie. Denominatie en het woord. Zodra de gemeente een denominatie wordt, is zij precies dan bij het woord vandaan. Er is maar 1 ding. Kom precies terug waar je het verliet en ga opnieuw. Kom terug naar het woord. Zo is het. Bekeren betekent gaan terugkeren. Een totale omkeer. Je gaat de verkeerde weg. Goed. Denominatie van genoegen. Denominatie van... Een fundament bedoel ik, van genoegen. Een fundament van wereldsgezindheid. Een fundament van geloofsbelijdenissen. En dat alles tezamen broedde een onzedelijke, geestelijke verdorvenheid uit. Daar hij een echte profeet is, zou hij in ons precies zien wat hij in hen zag. Als hij vandaag hier op dit podium zou staan en ik zou zeggen, broeder Amos, grote profeet van God, u die zonder vrees bent, kom hier en neem mijn plaats in. Hij zou dit woord prediken. Hij zou het wel moeten, hij is een profeet. Goed. Hij zou het helemaal precies prediken op de wijze dat het geschreven is, precies wat we nu zeggen, in orde. Hij zou in hen zien wat hij in ons ziet, een onzedelijk verval. Kijk slechts, vrienden, hoeveel hier in deze huidige gemeente hier nu zien dat de wereld in een onzedelijk verval is. Wel, wij weten dat het zo is. Wel, wat is er aan de hand? Het is bij het woord vandaan. Dat is juist, goed. Amos gaf nooit de regering de schuld. Hebt u hem ooit opgemerkt als u het leest wanneer u naar huis gaat? Hij verweet nooit de regering. Hij gaf de gemeente de schuld vanwege het kiezen van zulke regering. U politici, laat mij dat een poosje in u laten inwerken. Hier en over de wereld waar het heen gaan zal. De gemeente verkoos zo'n zaak als Jerobeam. Ik vraag me af of wij niet ongeveer hetzelfde hebben gedaan. Laten we zeggen dat het een goede regering is. De regering kan geen huis bouwen op een rots als de mensen een huis op het zand kiezen. Kan het? Zeg niet onze regering, u bent het. De natie, het zijn de mensen. Hoe kunnen wij, een prediker zei tegen mij, broeder Branham, kijk, ik weet dat u daarin gelijk hebt, maar, zei hij, als ik dat zou prediken, zou mijn denominatie mij eruit schoppen en mijn mensen zullen mij uit de gemeente werpen en zij zou me nooit een prediking houden. Ik zei, predik het hoe dan ook. Jazeker. Het is Gods woord. U bent verantwoordelijk als u een profeet van God bent. Een echte, zult u bij het woord blijven. Zo niet, dan zult u blijven bij uw denominatie. Het hangt er vanaf waar u vandaan komt. Kijk, nee, we kunnen niet bouwen. De regering kan geen huis bouwen op een vaste rots als de mensen stemmen voor een huis van genoegen op zinkend zand. Kijk wat wij willen. Laten wij nu nog een minuut nemen. Ik hoop dat ik u niet uitput. Maar laten wij een ogenblik zien wat wij willen. Ik kan aan deze aantekening, deze notitie niet voorbij gaan. Kijk wat wij willen. Kijk naar onze televisie. Dat is wat wij willen. Wij willen dat er een paar van die comedianten opstaan en allerlei soorten vuile moppen vertellen. En wij blijven thuis van de gebedssamenkomst op woensdagavond of de prediker eindigt zo vroeg dat je ernaar kunt gaan kijken. Een of andere vuile, smerige, 5 of 6 maal getrouwde prostituee. Die vuile moppen tapt, sexy gekleed is en op allerlei wijze flirt en u houdt daar meer van dan u van het huis van God houdt. Het laat zien wat voor soort geest hij nu is. Wij staan ertoe. Wij mensen, als de mensen van deze natie, brieven zouden schrijven naar onze regering. Laten we zeggen dat er 100 miljoen brieven bij de regering zouden komen, binnenvliegen. Stop die vuile programma's. Ze zouden het moeten doen. Wij zijn de mensen. Maar wij, het volk, willen vuiligheid. Dus dat is wat we krijgen. Kijk naar de radioprogramma's. Oh my. Ze draaien Rots der Eeuwen op twistmuziek. Het oude ruwe kruis op swingmuziek. En rock'n'roll erbij. Het oude ruwe kruisje zeker. Op onze radio's. Televisie. Niet lang geleden namen die kleine meisjes hier die hoepelrokken. Alles, net zo onzedelijk als ze maar kunnen hebben, dat is waar wij van houden. Waardoor wordt het financieel gesteund? Bier, whisky, sigaretten, het geld van de natie. Wat doen zij? Ze nemen hun belastinggeld, dat naar de regering zou moeten gaan voor de belastingen, en betalen voor de vuile, smerige televisieprogramma's die ze opvoeren. De Pinkstermensen plachten niet naar die vuile, smerige films te gaan toen zij zulke voorstellingen hadden. De duivel plaatste er een op u en zette de televisie in uw huis. Een weg van een ware profeet is tamelijk hard, maar laten wij bij de waarheid blijven. Jazeker. Kijk naar onze advertentieborden. Er staan vrouwen op met sigaretten in hun hand. Elke kleine Izebel in het land. Wel, ik ging naar de... Onlangs zag ik een vreemde zaak en er was één vrouw die... Ik ging naar de school daar om de kinderen af te halen. Die geen korte broek aan had en het was vriezend weer. Elk van hen had een sigaret aan. Zodra ze daar zijn aangekomen, als zij geen sigaret hadden, zouden ze er heel snel één opsteken. En ziet u hoe ik het maak? Terwijl ze die hand buiten de deur houden op deze wijze met de sigaret in hun hand. En als u iets tegen hen zegt, dan vliegen zij op. Zeker. Als u iets zegt tegen Ricky of Elvis of een van hen erbuiten, dan zullen ze op u schieten. En de regering zou achter hen staan omdat ze het nog maar teenagers zijn. Wel, dat is in orde. Zij begrepen het niet. Het zijn teenagers. Ze zijn door de vingers. Ze zien het door de vingers. Ziet u nu wat een ware profeet betekent? Zijn weg. Kijk naar deze vuile dromers in de kerken. Met hun denominatie. Ze zouden u regelrecht in uw rug schieten. Het enige wat hen weerhoudt om het te doen is de barmhartigheid van God totdat de boodschap is uitgegaan. De duivel zal u doden als hij het zou kunnen. Zo is het. Maar de boodschap moet voortgaan. Ik de Heere zal herstellen. Zo is het. Ik zal in staat zijn om het uit deze stenen op te wekken. Zo is het. Goed. Onze films. Onze aanplakborden. Onze genotminnende zondaars die zichzelf christenen noemen. Mensen die zich christenen noemen, liefhebbers van genot, lustzoekers, vrouwen die onzedelijk gekleed zijn, mannen die naar hen kijken, die naar hen fluiten, terwijl zij zichzelf christenen noemen, die uitgaan, Wel, ze hebben ze. Het is een grote zaak in Florida, Californië. Waar ze nu grote sleutelclubs hebben. En al de mannen komen en gooien hun sleutels bij elkaar. En de vrouwen komen binnen en pakken een van de sleutels eruit. En wie het ook is, hij brengt zijn vrouw naar huis. En ze wonen een week samen en komen dan terug en gooien hun sleutels er weer in. Zie, het zijn clubs. Bastards geboren kinderen en dan het andere. Het zwijn eet het zwijn. De hond eet de hond. Wat is er aan de hand? Het is omdat zij het woord hebben verlaten. Ze weten niet wat fatsoen betekent. Lopen buiten met een strakke jurk aan en dergelijke. En mannen hebben begeerte naar hen en ze denken dat ze fatsoenlijk zijn. U mag dan iets verkeerd hebben gedaan, zuster, maar laat mij u iets vertellen. U bent een werktuig van de duivel. En bij het oordeel, zo spreekt de Heere. Zij zult uw verantwoording moeten afleggen voor overspel. En uw ziel zal verloren zijn. U weet beter, u weet het nu in ieder geval. Onze hele situatie is verdorven en verrot. Het zijn onze mensen en wat ze willen. Zoals een goede heer des huizes. Wel, als een man een goede heer des huizes is, onze regering de schuld geven, dat is wat onze jongens hier uitzendt en kanonnenvoer van hen maakt. Zo is het, vanwege onze eigen verdorvenheid. Als wij de Heere lief hadden en de Heere dienden en de juiste soort regering kozen, en dan het andere zou het een wonderbare plaats zijn. Zo is het. We zouden geen oorlogen hebben. Nee, God is onze toevlucht en sterkte. Wij zenden onze jongens uit en laten hen doden en afslachten en al het andere. Het is omdat onze eigen actie het heeft laten gebeuren. God zei het zo in de Bijbel en hij verandert niet. Hij is precies dezelfde. Het is de wil van hun eigen mensen. Zoals een goede heer des huizes. En wat als hij een goed man is? Hij wil recht doen en voor God leven. En hij heeft een gezin dat het genot en de onzedelijkheid lief heeft. Wat gaat een man doen? Als zijn vrouw zich wil kleden met de shorts en seksueel uitziende kleding wil dragen en uitgaan en handelen als een Izebel en zijn dochters en al zijn kinderen, zij allemaal. Zijn papa, zijn zoontje die hij opvoedde en lief had en droeg en kuste en naar bed bracht en voor hem bad, staat op en zegt, mijn oude heer is gek, alles waar hij over denkt is de Bijbel. Wat kan die man doen met zijn gezin? Dat is hetzelfde wat onze regering hier heeft met haar volk. Geef de regering niet de schuld, geef deze schuld aan deze teruggevallen kerken. Die zulke dingen in hun beleid voeren. Zij willen het. En dat is de reden waarom zij ervoor stemmen. En dat is de reden waarom zij het hebben. En dat is de reden waarom zij het oordeel van God op hen is. En ze gaan oogsten wat ze zaaiden. Ze zaaien nu en zullen later oogsten. Let op, oh, we zijn met krankzinnigheid geslagen. Oh ja, terwijl we proberen onze weg in Rusland te kopen. Proberen onze weg met het communisme te kopen. Proberen te... Wel, geld. U kunt deze gaven van God niet kopen. Er was een knaap, Simon, die het eens probeerde en Petrus zei, uw geld zijn met u ten verderven. Wij spelen de rol van Simon, de tovenaar, dat wij proberen een gave van God te kopen. Kom terug naar het woord en kom terug naar God, kom terug naar Christus. Maak u dan geen zorgen over het communisme. Wij zullen op de juiste moment stemmen. We zullen nog een man hebben als Abraham Lincoln, George Washington of iemand die een echte man was. Geef die regering daar gins niet de schuld. Laten wij onszelf verwijten. Dat is wat Amos zou zeggen. En dat is wat elke ware profeet van God zou zeggen. Als hij het woord van God kent. Als hij een echte profeet is, kent hij het woord. Omdat het tot hem komt. Israël in hun verbond met wat eens hun vijand was. Eerst moesten zij afwijken van het woord van God voordat zij een verbond met hun vijand konden sluiten. En voordat wij ooit een verbond met onze vijanden en dergelijke zouden kunnen sluiten, moeten wij afwijken van het woord van God. Hetzelfde is nu het geval. Wij laten het door Rome overnemen. Wel, we doen het nog steeds. Ze heeft de regering genomen, ze neemt de plaatsen in, ze neemt de mensen, nu neemt ze de kerken. Wat doen wij? Zitten stil, het met hen eens zijn. Oh, het maakt geen enkel verschil, het op deze manier of die manier is. Het is allemaal God, hoe dan ook. Jullie arme, ellendige, teruggevallen, zogenaamde profeten. Wat is er met jullie aan de hand? Zij kennen het woord omtrent God in deze dingen niet. Ze bestuderen het woord niet, ze beseffen het niet. Ze zeggen dat het communisme de wereld gaat overnemen. Nee, dat is niet zo. Het romanisme gaat de wereld overnemen en het doet dit onder de naam van christendom. Zei de Bijbel Jezus niet dat het zo dicht bij elkaar zou zijn dat het uitverkorenen zou verleiden als het mogelijk was? Wat wij vandaag nodig hebben, laat mij eindigen met dit te zeggen, nu ik ga sluiten. Wat wij vandaag nodig hebben, is opnieuw een ware profeet. Amen. We hebben een man nodig tot wie het woord van God komt. Ja, broeder. Hij zal verworpen worden, verjaagd en uitgeworpen worden, maar hij zou het zeker met kracht uitbezuinen. Hij zou het kunnen. Hij zou zeker zulke zaden zaaien, totdat de uitverkoren het zouden vinden. Zo is het. Wij hebben een profeet nodig. We hebben een man nodig tot wie de juiste uitleg van het woord komt, waardoor God spreekt en het woord bevestigt om het waar te maken. Dat is wat wij nodig hebben. En broeder, ons is er één beloofd. Volgens Malachi 4. Om wat te doen, wat te herstellen, het geloof van de mensen terug naar de Bijbel. Er is ons één beloofd, hij zal het doen. Amos wist. Hij wist het, jazeker. Amos wist het, kende Israël, maar goddeloze minnaars zouden hen spoedig vernietigen. En hun goddeloze minnaars van vandaag zullen hen spoedig vernietigen. De denominationele geloofsbelijdenissen en dergelijke waarmee zij zich verbonden hebben, u Pinkstermensen. Dat is de zaak die u gaat vernietigen, uw geloofsbelijdenis en denominatie. U bindt uzelf ginds door het merkteken van het beest te nemen en u weet het zelfs niet. U trekt het regelrecht over uw ogen. Zeker is het een boycott. Wat probeert u te doen? U behoort daartoe of u behoort er niet toe. Zie, wacht slechts een beetje langer. Dan zegt u, ik zal er dan uitgaan. Nee, dat zult u niet. U bent er nu al in. U bent al gemerkt. U bent gevangen met het merk op u. Het doet er niet toe of Esau bitter weende tot hij beter wist. Toen hij beter wist. Maar hij weende bitter terwijl hij probeerde een plaats te vinden om zich te bekeren en het niet kon vinden. U zult daar dan blijven. Het is nu de tijd om te vluchten. Amen. Amos wist dat hun goddeloze minnaars haar spoedig zouden vernietigen. Want zij, de kerk, had hem, God en zijn woord, de weg des levens verlaten. Ze waren afgeweken van Gods wijze van leven en maakten hun eigen wijze. Oh, het woord was een struikelblok voor hen. En het is hetzelfde vandaag. Het woord van God is een struikelblok voor de zogenaamde christen. Vertel hem over de waterdoop in de naam van Jezus Christus. Vertel hem over de Heilige God die zal maken. Wel, zij zeggen, wel, wij hebben de Heilige Geest. Waarom draagt u dan nog geknipt haar? Waarom doopt u nog steeds in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest? Waarom gelooft u nog steeds in deze andere dingen die u gelooft en handelt u op de wijze zoals u doet? Het zal laten zien dat uw vruchten het bewijzen. Jezus zei, aan hun vruchten zult u hen kennen. Zie, dat zal u laten zien dat u spreekt over iets waarvan u niets weet. Zeker. Ja, als Amos hier was, zou hij het tegen hun systemen uitschreeuwen. Weet u dat? Nu, ik ga één vers lezen voordat we sluiten. Het achtste vers van het derde hoofdstuk. En laten we lezen. De leeuw heeft gebruld. Wie zal niet vrezen? De Heere heeft gesproken. Wie zal niet profeteren? Luister. Met sluiten wil ik dit nu zeggen. Het spijt me u een half uur te lang te hebben gehouden. Maar kijk, ik wil dit zeggen. Ik ben een jager. Ik jaag. Ik ben blij dat God mij zoiets geeft. Onlangs toen het geweer afging, ging ik direct weer kijken of ik weer zou kunnen schieten. Ik wil niet dat het mij bevreesd maakt. Als ik daar buiten op de weg een ernstig ongeval zou hebben, zou ik niet ophouden met autorijden. Als ik over de vloer loop en mijn teen aan het vloerkleed stoot, zodat ik door de ruit viel, zou ik niet ophouden met lopen. Zie, nee, God gaf mij een duidelijke oefening. Dat was Satan. Dat was God niet. Zie, dat was Satan. Nu, ik weet de geestelijke toepassing ervan. Er zijn er nu net drie van ons in deze ruimte die weten wat het is. En het zou de haren op uw hoofd doen reizen. Maar ik zou het niemand willen vertellen, zie. Alleen aan deze drie mensen voor een bevestiging. Nu, het is allemaal in orde. Het is alles. God wist er alles van. En waarschuwde van tevoren en al het andere. En wij weten het. Het is gedeeltelijk mijn fout. En ik had het eens voor iemand opgenomen terwijl ik het niet voor hem had moeten opnemen. Ik zou gewoon de lever uit hem geschud hebben kunnen hebben, zie. In plaats van dat te doen, moest ik ervoor betalen. En dus wij, dat is in orde. Ik ben het en het is nu vergeven en we zullen doorgaan, zien. Ja, Amos, dit achtste vers. Als een leeuw brult, wie zal niet vrezen? Ik heb in de Afrikaanse oerwouden gejaagd. Ik ben in de omgeving geweest waar leeuwen waren. Hij is de koning van de beesten. Ik heb een nacht in de oerwouden gelegen en hoorde het gekrijs van de hyena's, het lachen, het huilen van en de verschillende dieren. En dan maakten sommige van die hyena's, het stolt gewoon je bloed als ze schreeuwen. En daar waren luipaarden en gejank en al het andere. En kevers en apen en bavianen en duizendmaal duizenden piepen en krijzen. Loop waar je wilt, je kunt allerlei dingen horen gebeuren. Maar laat een leeuw brullen. Zelfs de kevers houden zich stil. Het is een dodelijke stilte. Ze houden zich stil. Wat? Hun koning heeft gesproken. Amen. Als een leeuw brult, wie zal niet vrezen? Als God spreekt, wie kan dan weerhouden om te profeteren? Als God spreekt, roept de profeet uit. Weet u wat ik bedoel? De ware profeet roept het uit. Vrienden, hij heeft gesproken. Laat dan elk schepsel van zijn koninkrijk acht nemen op wat hij zei. Als een leeuw kan herkennen dat er iets verkeerd is. Wanneer hij brult, zwijgt alles in zijn koninkrijk. Zij luisteren. Zelfs de kleine kevers, ze zijn toch in het koninkrijk van die leeuw. Dat snerpend gehuil van die hyena wat je bloed doet stollen. Hij sluit zijn bek, die olifant daar die de leeuw zou kunnen oppakken en hem in de rondte draaien met zijn oor. Wieuw, wieuw. En laat een leeuw brullen. Hij zal zijn bek houden en stilstaan. Laat de Kaapse buffel en die kan snuiven dat het lijkt alsof er vuur uit zijn neus komt. Als een leeuw hem zou bespringen, zou het hem zelfs niet beschadigen. Laat een neushoorn met zijn 7 ton, gewapende priem en zijn grote snuit. Laat een leeuw brullen, hij staat terstond stil. Wat is er aan de hand? Zijn koning heeft gesproken. Zie, hij wil horen wat er gezegd gaat worden. En als God spreekt, roept de profeet het uit. En laat dan zijn koninkrijk acht geven op wat hij zegt. God heeft gesproken. Laat elk schepsel van zijn koninkrijk luisteren naar wat hij zegt. Laten we bidden. O leeuw van de stad, van de stam van Juda, sta op en brul. U brult in deze laatste dag. Uw ogen zijn vernauwd. U ziet meer, neer, u ziet neer. U ziet de zonde van deze zogenaamde christelijke natie en wereld. U ziet de zonde van deze natie, terwijl deze gekocht is met kostbaar bloed. U ziet hoe de denominaties over uw woord heen lopen. U ziet hoe de valse profeten liegen, Gods waarheid ontkennend. Brul, o leeuw van Juda. Laat uw profeet het uitschreeuwen. Als God spreekt, wie zou dan niet profeteren? Het is het woord van God dat uit de Bijbel komt en zich beweegt door de profeet. Hoe kan hij zich stilhouden? Als hij het deed, zou het uit elkaar springen. O God, laat uw profeet brullen, Heer. Brul uw boodschap uit, God, en laat elk schepsel van uw koninkrijk er acht op slaan. Mogen zij stilhouden. Mogen de vrouwen stoppen en zichzelf onderzoeken. Mogen de mannen stoppen en zichzelf onderzoeken. Mogen elke prediker die luistert naar deze band stoppen en zichzelf onderzoeken. Want de leeuw van de stam van Juda brult. En het ware woord dat tot de profeten komt, spreekt, roept het uit. Bekeert u en keert terug voordat het te laat is. God, ik beveel de boodschap op de band en in dit zichtbare gehoor vanmorgen bij u aan, want vertrouwend dat u het zult goedkeuren en elke zoon en dochter van God zult roepen, die ooit deze band zal horen of onder het geluid van de stem zal zijn, dat zij terug zullen keren met berouw voordat het te laat is. En ik geloof, Heer, dat als u Amos hier zond, hij hetzelfde zou uitroepen, want hij kon niet schreeuwen, maar als hij een profeet des Heren is, is hij een bekendmaker van het woord. Hij wordt uitgezonden door het woord, met het woord, en hij is het woord. Nu, Heer, laat het gedaan worden in de naam van Jezus Christus. Amen.